Dames en heren, leden van de raad, van harte welkom op deze eerste raadsvergadering van 2017. Omdat onze vergadering van januari niet doorging vanwege een gebrek aan agendapunten, maar ik heb gezien dat de heer Van Duren daar toch weer een hele creatieve oplossing van gevonden heeft. Ik meld u de afwezigheid van de heer Joling. En daarmee ben ik toe aan agendapunt B onder punt 1. Dat is ons vraaguurtje. En daarvoor geef ik het woord aan mevrouw Pestman.
Dank u wel. Ik was gelukkig nog net op tijd voor dit moment. Aan de dorpsweg in Garmerwolde zijn veel problemen met elektriciteit. De nieuwe straatlantaarns zijn al 3 keer langere tijd uitgevallen. De 3e keer werd me door een medewerker van Enexis gezegd dat alle lampen het de volgende dag weer moesten doen, anders zou er een nieuwe kabel gelegd moeten worden. De lampen brandden de dag erna weer, de nieuwe kabel kwam niet. 2 weken geleden moesten 19 huizen aan de dorpsweg afgesloten worden van de elektriciteit, omdat er een reparatie plaats moest vinden, de zoveelste. Er bleek sprake te zijn van kortsluiting. Voor de bewoners is de situatie duidelijk. Er moet een nieuwe kabel komen, anders blijft het knoeien. Eerste vraag, wat weet u over deze situatie? Tweede, hoe staat Enexis in het algemeen bekend voor wat betreft onderhoud en vervanging? 3, is er aan de dorpsweg sprake van verwaarlozing van het elektriciteitsnet? 4, welke rol kan de gemeente in deze problematiek spelen? 5, wat vindt u ervan dat bewoners al voor 3 uur 's middags in de kou gezet werden, terwijl de daadwerkelijke werkzaamheden aan het net pas tegen 18 uur werden opgestart? En een laatste vraag, zou u Enexis op die aanpak aan kunnen spreken? Dank u.
Dank u wel. Wat weten wij daarvan? Een aantal dingen. Misschien even gewoon in volgorde qua tijd. Op 29 januari om 18:40 is de laagspanningskabel uitgevallen. En dat was een gevolg omdat er in de installatiekast 2 zekeringen stuk waren. Dus die zijn vervangen. En dat is om 8:30 die avond was dat weer geregeld. De volgende dag, dus 30 januari, is er om even over 2:30... weer een melding gekomen dat de laagspanningskabel was uitgevallen. En de laagspanningskabel, voor alle duidelijkheid, hè, dat zijn de huisaansluitingen. Dat gaf dus meer reden tot zorg en ook was daar ook meer onderzoek voor nodig. En daar waren een aantal metingen, uitgebreide metingen voor nodig. En dat was dus uiteindelijk te wijten aan een defect in de kabel. En dat was zo rond 22:00 s'avonds weer hersteld. Dus het waren in die zin 2 dingen die niet direct met elkaar te maken hadden waarschijnlijk, maar wel in opeenvolgende dagen aan de gang waren. Er is geen directe relatie, of eigenlijk geen relatie tussen deze stroomstoring, dus naar de huisaansluitingen, en wat we de afgelopen, vorig jaar, wanneer is dat geweest, een aantal keren dat de openbare verlichting het niet heeft gedaan. Maar dat zijn 2 aparte kabels. Dus die liggen gescheiden in de grond. We hebben zeker, als het gaat om openbare verlichting, wel eens vaker het idee dat het wat lang duurt voordat Enexis dat weer hersteld heeft. Als we dat idee hebben, spreken we ze daarop aan. Overigens, ze hebben daar een protocol voor, waarin ze ook gewoon, van wat is er aan de hand, wanneer moet het gereed zijn. Dus ze werken dat wel netjes af. We hebben wel eens het gevoel, het duurt wel erg lang. En als je een aantal dagen een straat of een dorp in het donker hebt zitten, dan lijkt dat gewoon, is dat eigenlijk niet wenselijk. Maar ik kan niet zeggen dat ze daar onzorgvuldig in zijn. Dat is niet zo. En ook qua onderhoud en vervanging, dat houden ze eigenlijk gewoon netjes bij. Het is wel zo dat, zeker met een elektriciteitsnet, waar iedere keer wel weer dingen aangeknoopt zijn, een uitbreiding of wat dan ook, het is soms wel eens wat ingewikkeld. Maar ze houden het wel netjes bij en er is geen sprake van verwaarlozing. Ik heb ook niet de indruk en nagelaten vragen bij Enexis, maar dus ook van de mensen van de gemeente Groningen. De indruk of aanwijzingen dat zeg maar aan de Dorpsweg sprake is van verwaarlozing van het net. Maar er kan altijd iets misgaan, dat is ook zo. Nou ja, welke rol kunnen wij als gemeente spelen? Sowieso, hè, want het is natuurlijk het netbeheer is een verantwoordelijkheid van Enexis. Maar op het moment dat er echt dingen zijn, dan hebben we gewoon een contactpersoon en dan nemen we daar contact mee op. En als er redenen voor zijn om te denken van ja, joh, maar het is nu toch buitenproportioneel, dan spreken we daar Enexis op aan. En dan gaan we er ook gewoon een gesprek aan van leggen uit van wat er aan de hand is. En, wat zij zelf ook wel vinden is van wij moeten dat beter uitleggen. En die omslag begint daar ook wel wat te komen. Ik zeg het met nadruk zo, dit begint er te komen. Het is natuurlijk gewoon heel vervelend en onwenselijk dat mensen lange tijd in de kou zitten. Dat is gewoon volstrekt helder. En het ingewikkelde was, er was tijd nodig om de storing te analyseren. Van wat is er precies aan de hand en waar moet het opknappen? Daar is tijd voor nodig geweest. Nou, dan is het ongelukkig dat dat in november plaatsvindt. In januari plaatsvindt. En ongelukkig dat men wel begint. En begint zeg maar op de adressen waar mensen thuis zijn. En vervolgens niet in ieder geval voor het oog niet heel geordend mee om is gegaan. Ze zijn om ongeveer 2:30 met die analyse begonnen. Toen zijn ook de eerste afsluitingen gemaakt. En als je dan nagaat dat je om 8:30 pas weer de stroom terug hebt, ja, dan is dat wel een hele tijd om zonder elektriciteit te zitten. Want voordat dan inderdaad alles weer aangesloten is, dan. Dat is gewoon heel vervelend en onwenselijk. Dus daar zijn we het echt over eens. Naar aanleiding van uw vragen zijn we hier natuurlijk ook met Enexis het gesprek over aangegaan. Dus dat doen we ook zeker. Dus dat kan ik u daar op dit moment over melden.
Dank u daarvoor. Maar dan vind ik het wel heel toevallig dat er is geen sprake van verwaarlozing, achterstallig onderhoud, et cetera. Maar dat eerst 3 keer de lantaarnpalen achter elkaar uitvallen en nu alweer een paar keer zo'n stroomstoring, dat kan toch ook bijna geen toeval meer zijn. En in de volksmond wordt er gezegd, die kabel ligt zodanig dat er vocht bij komt. Telkens weer. Dus je zult dit steeds weer krijgen.
Ik kan dat niet ontkennen of beamen. Laat ik zo zeggen, ik zal er die navraag zullen we doen. Als dat zo is, zou het me heel erg tegenvallen. Als ze niet zouden zeggen van nou, daar moeten we wat aan doen. Want ik bedoel, het is in niemands belang, niet in het belang van de gebruiker van de afnemer, maar ook niet in het belang van Enexis, dat je iedere keer een storing hebt waar je naartoe moet. Het kan best zijn dat je een reden hebt om te zeggen van ja, ik doe het nu, ik doe het over een paar maanden. Hè, van, dat je een afweging maakt wanneer kan ik iets op het beste moment vervangen. Maar ik heb daar nu geen aanleiding voor te zeggen van nou, dat klopt inderdaad dat het zo in elkaar zit.
Nog eventjes ter aanvulling misschien of ter verheldering. Er zijn mensen inderdaad al om 2:30 afgesloten van alles wat met elektriciteit te maken heeft. En de reden dat er die werkzaamheden niet eerder gestart zijn, is gewoon dat de laatste persoon niet thuis kwam. Dus tegen 4:45, toen ik vroeg van ja, hoe ver zijn jullie? Ja, het laatste huis konden we nog niet doen, want daar is nog steeds niemand thuis. Dan begon ze dus om 5:30 de kabel op te graven om dat huis op die manier dan af te sluiten. Maar het is natuurlijk wel heel erg onhandig als je nagaat wie er aan die Dorpsweg wonen. Hoogbejaarde mensen, minder valide mensen, die zijn thuis. Dat je die dan direct al in de kou zet. In plaats van dat je zegt, ben u straks ook nog thuis, dan komen we nog even weer langs. Maar nee hoor. Voordat je wat weet hoe laat je werkelijk aan de slag kunt gaan, hop de knop om.
Ja, er waren dus 2 dingen. Hè. Men heeft het moeten onderzoeken en het daadwerkelijke probleem oplossen. Maar het punt is daarin wel duidelijk, ja. Daarmee hebben wij punt 1 van de agenda gehad. En dan zijn we toe aan agenda punt 2. En dat is allereerst de vaststelling van de agenda. Meneer Rebergen.
Dank u wel. Wij willen voorstellen om punt 10, wijziging van de statuten Stichting BES, eerst openierend te behandelen.
Dat ging heel snel. Ik ben nog een stuk koek bezig. Misschien kunt u dat even toelichten, want het is een ordevoorstel en dat moet ik dan zo toch even in stemming brengen. Dus misschien is het even goed dat u toelicht wat uw overweging daartoe is tot verzoek.
Ja, het punt is nog niet eerder hier aan de orde geweest. Dus we hebben niet eerst openhierend kunnen bespreken. En we hebben toch wel diverse vragen en opmerkingen bij.
Dan kijk ik even naar de overige leden van de raad om wat zij daarvan vinden.
Meneer Iemand Boas. Dat graag wil.
Het hoeft van ons niet. Het lijkt me duidelijk dat dit ook wel in één keer kan.
Nou, en ik vind dat als iemand daarom vraagt, en dat komt bijna nooit voor, dat je daar in mee kunt gaan.
Ja, ik heb begrepen dat er ook een, maar dat kan de wethouder beter zeggen, dat er een zekere tijdsdruk op zat.
Maar ik stel voor dat we dan het ordevoorstel nu hebben. Er ligt een voorstel om het nu openierend te bespreken. Daarvoor zie ik een meerderheid van de raad. Aan te sluiten op wat meneer Bolhuis zegt. En meneer Rehberg geeft aan, er zijn nog een aantal vragen en onduidelijkheden. Wat wij vaker doen in deze raad, van het stuk is openierend. Maar als vragen en onduidelijkheden weggewerkt kunnen worden en er is geen aanleiding om te zeggen van nou, het moet nog een maand, in dit geval zelfs 6 weken uitgesteld worden. Om dingen nog verder te verhelderen of zo, dat we dan alsnog naar besluitvorming toe zouden kunnen overgaan. Dus dat we in eerste instantie openierend hebben en als het stuk verhelderend genoeg voor u allen is om te besluiten, dat we dan alsnog vandaag besluiten. Nou, kunt u meestemmen? Dan hebben we dat zo gedaan, dan staat hij voorlopig even als openierend op agenda en dat betreft agenda punt 10. Dan de aanwijzing van een primus voor een eventuele hoofdelijke stemming. Dat is nummer 12. Dan moet meneer Kooistra zijn.
Ja.
Ja. Nou, dat zullen we eens proberen om het lot zo te... We hebben geen aanmeldingen voor spreekrecht. Dus dan zijn wij toe aan agenda punt 4 en dat is de besluitenlijst van 21 december. Zijn daar naar aanleiding van het verslag opmerkingen op bladzijde 1, op bladzijde 2, op bladzijde 3? Niet het geval, dan is daarmee het verslag vastgesteld. Dan hebben wij de cumulatieve lijst, oftewel de lijst van toezeggingen. Nou, de stortplaats in Woltersum hebben we de vorige keer op laten staan. Dat ontwikkelen zich telkens wel weer wat nieuwe dingen. Maar we hebben gewoon gezegd, van als daar wat te melden is, dan komen we daar direct mee naar u toe. En dan is dit een mooie reminder. Volgens mij hebben we het jaarverslag van de WMO Adviesraad afgelopen commissievergadering besproken. Dus die kan eraf. Vraag 3 is een vraag van de ChristenUnie over de kosten fietspad Stadsweg Loppersum. Daar zou de portefeuillehouder 1 februari naar de raad komen. Ik kan u wel een bedrag noemen, dat is ongeveer 4 ton wat het fietspad zou moeten kosten. Maar we komen in maart naar u toe met voorstel voor de financiële ruimte van hoe we daar en daar... zit dit mede in verwerkt. Dus dan kunnen we dat ook inhoudelijk behandelen. Maar dan heeft u in ieder geval vast een orde van grootte te pakken. En dan het lokaal gezondheidsbeleid. Daar komt de portefeuillehouder rond 1 maart met informatie naar uw raad. Dat is zo voldoende besproken. Dan is dat punt afgewerkt. Dan gaan we toe naar agenda punt 5. Allereerst ingekomen stukken. Agenda punt 6 zijn de informerende raads, of 5b zijn de informerende raadspunten. Daarover geen opmerkingen. 6, mededelingen vanuit het college. Volgens mij hadden wij niet specifiek dingen nu als mededeling in uw richting verbonden partijen. Ik weet niet of daar nog iets over te melden is. Stand van zaken, gasdossier, aardgaswinningsdossier. Ja, u weet volgens mij van de actualiteit net zoveel als ik als u. De media een beetje het gevolg vandaag in Den Haag, dus het lijkt me niet zo heel zinvol om daar uitgebreid bij stil te staan. Wij zitten hier, we zitten dus niet in Den Haag. Dat is ook een constatering die we kunnen doen. Ja, en lokaal is er op dit moment niet heel veel, of eigenlijk geen nieuws te melden, alles dan dat u al weet. Dus dan loopt dat op dit moment allemaal. Dan zijn we toe aan agenda punt 7 en dat is het jaarplan van de brandweer, oftewel van de veiligheidsregio voor 2017 voor het cluster Bedum, Ten Boer, Winsum en De Marne. Zijn er leden van de raad die daarover het woord willen? Mevrouw Hoekstra en meneer Bos. En mevrouw Wijnja, mevrouw Pestman en meneer Kooistra. Nou, omdat vele laatste de eerste zullen zijn, en meneer Kooistra, begin ik bij u.
Ik ben daar eigenlijk blij mee dat die vermelding erbij.
Ja, nee, ik vind het geweldig. Ik was de enige hier die precies op tijd was. voorzitter, het stuk wat hier ligt, daarvan wordt voorgesteld om daar kennis van te nemen. En dat hebben wij gedaan. De indruk is dat er niet zo heel veel verandert. De reactietijd van de brandweer is wat lager in ons gebied. Het ligt duidelijk lager dan het landelijk gemiddelde. Dat wordt ook uitgelegd in het stuk. Dat ligt niet aan de landerigheid van de werkers en de vrijwilligers, want die verdienen alle hulde. Er zijn ook gelukkig wat nieuwe vrijwilligers bijgekomen, dus dat is helemaal niet zo raar. Waar we nog even bij stil willen staan is dat het aantal punten van waaruit men vertrekt, dat wel op dezelfde schaal moet blijven. Dus het is geen optie om dat te verminderen. En dat is misschien nog wel belangrijk in het kader van de samenvoeging met Groningen. Dus dat, waarvan akte. Dat was onze bijdrage.
Dank u wel, mevrouw Hoekstra.
Dank u wel, voorzitter. We kunnen ons aansluiten bij de opmerkingen van de vorige spreker. Vooral die preventie, die is in onze ogen erg belangrijk, omdat de eerste minuten bij een brand meestal cruciaal zijn. We hadden nog wel een vraag. Ik kijk hier om me heen en ik zie toch wel een paar boeren zitten. Maar de vraag was eigenlijk of alle boeren van ons soms geëmigreerd waren, want opeens is op pagina 3 al het agrarische land verdwenen. Als we dat in dat schema bekijken, dan zijn we dus stom verbaasd. We komen daar namelijk maar op 2,56 kilometer en we hebben een totaal oppervlakte van 45,3 kilometer. En verder was er nog een opmerking over de verschillende overzichtjes en schema's die erin staan. Het was af en toe bijzonder onleesbaar. En als we dan ergens kennis van moeten nemen, dan vind ik het heel plezierig als we alles kunnen lezen. Dus als je dan blauw op groen gaat printen, dan is het onleesbaar. Maar verder kunnen we dus met het plan op zich instemmen. Dank u.
Prima, dank u wel, meneer Bos.
Dank u wel, voorzitter. Met veel interesse heb ik het stuk gelezen van de cluster Hoogrand van de Veiligheidsregio. En er gebeurt veel volgens mij in de brandweerorganisatie om de burgers zo goed mogelijk te bedienen en dat met heel veel vrijwilligers. Mensen, volgens mij, en goed om dat een keer te zeggen, mensen die zich met ziel en zaligheid inzetten voor de veiligheid van ons en van de medeburgers. Onze waardering daarvoor. Er zijn op het terrein van de incidentbestrijding nog wel een aantal aandachtspunten in het cluster, maar volgens mij wordt daar stevig aan gewerkt. En daarvoor zit er altijd een heikel punt. De niet haalbare aanrijdtijden is ook zeker een lastig punt in een provincie als onze met een uitgestrekt landelijk gebied en met een personeelsbezetting van ruim 100 vrijwilligers en misschien nog wel meer. Maar daaraan, en ik ben het met mevrouw Hoekstra eens, het is goed om te lezen dat daardoor steeds meer ingezet wordt op preventie. Meer toezicht op brand bij risicoprofiel en op inzet van zelfredzaamheid van inwoners, opdat ze weten wat ze moeten doen als de brand uitbreekt. Meer toezicht, meer voorlichting. Mooi dat de rookmelderdichtheid in Ten Boer boven gemiddeld is, 91%. De CDA-fractie vond het ook mooi om te zien en te lezen dat er veel meer inzet wordt gepleegd om te zien waar de grootste winst te behalen is op het gebied van brandveiligheid en vluchtveiligheid. En dat verbinding gezocht wordt met zorginstellingen, met scholen, problematiek rondom ouderen en meer van dergelijke punten. Natuurlijk zijn we nieuwsgierig hoe de toekomst van onze blusgroep en de huisvesting eruit zal zien na de gemeentelijke herindeling. Ik weet niet of er iets over bekend is. Wellicht kan de portefeuillehouder daar iets over melden. Tot zover. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Wijnja.
Dank u wel, voorzitter. We willen bewustwording en gedragsverandering vergroten op het gebied van brandveiligheid in de regio Groningen en daarbij gebruik maken van de kracht van de samenleving. Dit staat onder het kopje brandveilig leven en het gaat over preventie waar het net ook al over gaat. Toen ik dit las dacht ik in ieder geval, nou ja, overal wordt de kracht van de samenleving gebruikt, dus we krijgen het nog druk. Maar ik zou graag even willen inzoomen op het stukje preventie, want als we het over het onderwerp brandweer en brand hebben, gaat het steeds over de winst die we kunnen behalen aan de voorkant van de keten. Wij hebben het met elkaar gehad over de rookmelderdichtheid, omdat een rookmelder een hele goede methode is om op tijd uit je huis te komen. Alleen een van de problemen daarmee is dat een heel groot gedeelte van de rookmelders, die zijn er wel of die hangen er wel, maar die zijn of niet onderhouden, er zitten geen batterijen in. Mensen hebben een rookmelder gekocht en hem in de kast laten liggen. Hij gaat per ongeluk af, je irriteert je eraan, je trekt de batterij eruit. Nou, zo kan ik nog een paar voorbeelden noemen. Dus je zou kunnen zeggen dat naast het feitelijk aanwezig zijn van rookmelders en dat mensen snappen waarom dat belangrijk is, dat het functioneren op lange termijn van die rookmelders eigenlijk het meest belangrijk is. En dat ook onderdeel zou moeten zijn van wat je doet op het gebied van preventie. En nou zijn er een aantal bedrijven die servicepakketten aanbieden. Waarbij je rookmelders worden opgehangen, onderhouden, gecontroleerd 1 keer per jaar. Dat is ontzettend goedkoop, kwamen we achter toen we dat uit gingen zoeken. Daar schrok ik eigenlijk een beetje van. Ik dacht, oh, waarom doet niet iedereen dat? Maar dat zal wel iets te maken hebben met het feit dat mensen dat niet weten. Maar dat leidde bij ons wel tot de vraag, is dat iets waar je iets mee zou kunnen in het onderdeel preventie? Dus niet alleen de voorlichting over het belang van rookmelders, maar ook het actief onder de aandacht brengen van dit soort pakketten die 5-6 euro per jaar kosten en zorgen dat dat de rookmelders die je in huis hebt gewoon langdurig goed zijn en je huis veilig houden. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Pestman.
Ik krijg hierbij een heel dubbel gevoel, eerlijk gezegd. Het wonderlijke is namelijk dat als je de toelichting leest bij dit agendapunt, dat er dan staat, de veiligheidsregio Groningen werkt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van colleges en raden aan de lokale brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing. Dat is nogal wat. Wij zijn daarvoor verantwoordelijk, maar we hoeven alleen maar kennis te nemen van het stuk. Dus alsjeblieft jongens, bemoei je er verder niet mee. We weten allemaal dat die aanrijdtijden niet goed zijn. We kunnen er verder op zich weinig tot niks aan doen, maar we zijn wel verantwoordelijk. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Hoe kun je verantwoordelijk zijn voor iets waar je eigenlijk niks aan doen kunt? En hoe moet je daarmee omgaan?
Dat was uw bijdrage, mevrouw. Ja, dat is een hele andere dan overigens. Dan begin ik met de eenvoudige. Dan kan ik namelijk over het andere even nadenken, als u dat goed vindt. De aanrijdtijden, reactietijden zijn genoemd. Ik denk dat meneer Bos zei het in een bijzin, onrealistische aanrijdtijden. En voor dat zie je dus niet alleen in Groningen, dat zie je in Drenthe, zie je in Zeeland. Je kunt in een dunbevolkt gebied niet de aanrijdtijden halen die in een dichtstedelijk gebied met een beroepsbrandweer wel kunt halen. Dus in die zin is er een groot verschil tussen Den Haag, Rotterdam, Amsterdam of tussen Noord-Groningen. En dat moeten we ons realiseren. Zou je dat op kunnen lossen? Want je zit op een bepaalde afstand van de kazerne. Maar als we kazernes gaan bijbouwen, nog even los van het financiële aspect, want in een ideale wereld hoef je daar niet aan te denken, dan kun je die kazernes bemand krijgen. Heb je voldoende vrijwilligers om bij een incident mensen in die kazerne te krijgen die uit kunnen rukken? En het antwoord daarop is ook nee. Want je hebt ook een bepaalde populatie nodig van mensen om dat te kunnen doen. Dus het is in die zin roeien met de riemen die je hebt. En wat wij overigens zie je dat in Brandweer Nederland, maar daar zijn we in Groningen toch wel voorlopers mee. Gezegd hebben van ja, natuurlijk is een aanrijdtijd is belangrijk, maar er zit ook een heel deel voor. Want de aanrijdtijd gaat pas lopen op het moment dat zeg maar bij de meldkamer de melding is gedaan dat ergens brand is. Dan gaat de klok lopen en dan wanneer je dan met een tankauto spuit met 6 mensen. Er waren veiligheidsregio's die dachten van nou dan gaan we met 4 mensen ter plekke. Dan zijn we ook zijn we een stuk sneller. Nee, een tankauto spuit met 6 mensen ter plekke zijn, dat is het blok wat geklokt wordt. Natuurlijk is dat belangrijk, dat ontken ik niet. Maar als die brand gemeld wordt, dan moet die eerst ontdekt zijn. Dus zeg maar die fase, dat een brand ontdekt wordt, is zeker net zo belangrijk. Want een brand kan al 10 minuten aan de gang zijn of 15 minuten aan de gang zijn voordat iemand hem ziet en de brandweer belt. Dus je moet naar een bredere keten kijken. Nou, voor dat vroeg ontdekken, rookmelders helpen daar enorm bij, maar allerlei hulpmiddelen waarmee je dus ervoor kunt zorgen dat je eerder ontdekt dat er brand is en dus ook eerder ter plekke bent. En dan vind ik het een hele interessante optie die mevrouw Wijnja noemt. Ik kende hem niet, dus ik wil de informatie graag hebben, want dan kan ik hem ook met de clustercommandant meegeven, maar ook breder verspreiden binnen de veiligheidsregio. Want het klopt wel, dan lig je 's ochtends in bed en dan denk je van, wat hoor ik toch? Ja, ik heb niks gehoord. Nee, volgens mij niet. En inderdaad, dan elke 3 minuten heb je zo'n irritant piepje, want dan geeft hij aan dat de batterij leeg is. En dan heb je een aantal rookmelders in huis hangen en die zijn doorgeschakeld met elkaar. Dus, dan moet je eerst uit bed om te kijken van, en in welk is nou de batterij stuk? Kortom, je bent dan 's ochtends om 4:30 een half uurtje bezig. En dan heb je gelukkig nog een goede batterij liggen. Dus dat is dus heel herkenbaar en dat zou je inderdaad op zo'n manier op kunnen lossen. Want rookmelderdichtheid is 1, maar ze moeten inderdaad ook wel werken. Maar er zit nog een stukje voor de ontdekking van de brand. Dat vatten we dan, we hebben voor alles mooie termen, maar samen onder de noemer brandveilig leven. Dus zeg maar inderdaad bewust zijn van risico's die er zijn. Een hele aardige die ik u niet wil onthouden, die hier in deze zaal ook heeft plaatsgevonden. Dat was tijdens een horecaoverleg en daar gaf de brandweer ook voorlichting over de risico's die je daar loopt. Een hele bekende situatie, het is mooi zomerweer. Dus de ijsverkoop en de frisdrankverkoop, dat gaat goed vooral als het gekoeld is. Dus je ziet zo een aantal koele vrieskisten naast elkaar staan in een etablissement. En vervolgens was er ook een foto gemaakt van de achterkant. Dus er lag 1 snoer met zo'n stekkerblok en daar zaten al die. En er was ook de volgende foto was een warmtebeeldcamera van datzelfde snoer en datzelfde stekkerblok. Nou, je voelt hem al aankomen. Dan net niet, maar daar kom je dan wel bij in de buurt. Dus dat zijn dingen waar je dan wel van bewust moet zijn. Dat leidt niet gelukkig lang niet altijd tot brand, maar het zijn wel dingen waar je dus een stukje bewustwording hoort er wel bij. En dan in die combinatie kun je dus gezamenlijk, je mag van de overheid verwachten dat we een adequate brandweerzorg hebben en komen als het nodig is. Maar je moet ook zelf proberen te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Zoals we het ook gebruikelijk vinden, tenminste de meeste mensen wel, om als ze in de auto stappen een autogordel om te doen. Nou, dat soort mechanismen horen er wel bij. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dan de toekomst. Nou ja, de toekomst is zo in die zin misschien gelukkig. De brandweer is geregionaliseerd. Dus in die zin, hij is wat op afstand van onze gemeente gekomen. Terwijl we het wel heel belangrijk vinden dat we hem dicht bij ons houden. Want het is uiteindelijk een vrijwilligersorganisatie met naast een belangrijk aspect voor de veiligheid ook zeker deel uitmaken van sociale binding in de gemeenschap. Dus dat moet ook zeker zo blijven. Maar als het gaat over de spreiding van kazernes, dan is dat niet SEC de gemeente die daarover gaat, maar dan doen we dat binnen de regio. En waar we dan naar kijken is van, hebben we voldoende kazernedichtheid om de aanrijdtijden die al krap zijn, om die minimaal te kunnen handhaven. En dat betekent als ik nu naar Groningen kijk, en dat zeg ik dan maar even als portefeuillehouder brandweer van de veiligheidsregio, dan hebben we een kazernedichtheid die waar verantwoord niks af kan. Dus je kan best, het kan best zo zijn dat je op een gegeven moment eens wat gaat schuiven. Maar als het concrete vraag is, houden wij een blusgroep in Ten Boer? Dan is het antwoord ja, wij houden een blusgroep in Ten Boer. Want als je Ten Boer ertussenuit haalt, dan stort het kaartenhuis qua dekking stort in elkaar. Want dat kun je niet vanuit Loppersum of vanuit Slochteren of vanuit Groningen bedienen wat wij hier bedienen. Dan worden die aanrijdtijden nog veel langer en dat is volstrekt onverantwoord. Dus ja, we houden een blusgroep. Dat vinden we ook belangrijk. Daar zetten we ook op in. Dat zien we ook vanuit de veiligheidsregio. Er werd al aan gerefereerd. Het aantal vrijwilligers, een aantal nieuwe vrijwilligers weer kunnen werven. Is ook nodig, maar er is ook enthousiasme voor. Nou, dat moeten we ook vooral vasthouden. Er zal best wat veranderen in de toekomst. Al was het alleen maar dat de nieuwe gemeente Groningen straks niet alleen maar een beroepsbrandweer meer heeft, maar ook een brandweer met vrijwilligers. Nou, dat zal... maar dat geeft ook weer nieuwe kansen en mogelijkheden. Dus dat, ik ben daar echt positief over. Mevrouw Pestman, ja, hoe zit het nou tussen kennis nemen en verantwoordelijk zijn? Als burgemeester en als burgemeesters worstelen we daar ook wel eens mee. Je bent verantwoordelijk voor de brandweerzorg, dat geldt overigens ook voor de politie. Terwijl je niet meer direct zeggenschap hebt. Je zit wel in een algemeen bestuur, hè, en een veiligheidsregio is een... gemeenschappelijke regeling, dat hebben we dan zo mooi verlengd lokaal bestuur genoemd. Maar nou ja, die verlenging is wel zover dat je daar wel heel fors op afstand zit. Wat wij proberen vanuit de veiligheidsregio, en dat is ook waarom dat onze brandweercommandant daar ook, onze plus, de clustercommandant daar ook op aanspreekbaar is. Van als er dingen spelen, dan is hij aanspreekbaar. En als er dingen spelen, dan is de portefeuillehouder, de burgemeester, daarop aanspreekbaar. En dat is ook terecht en dat hoort ook zo. Dus in die zin, ja, het is wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En aan de andere kant ben ik het met u eens, het staat wel op een afstand van u. Dus in die zin, de directe invloed is niet heel groot. Maar we zijn wel met elkaar verantwoordelijk voor een verantwoorde brandweerzorg. Dat als... reactie van uw portefeuillehouder op dit eerste termijn van uw raad. En dan kijk ik even meneer Kooistra, mevrouw Pestman. Meneer Kooistra.
Ja, ik wou een kleine opmerking, u hebt het over die brandmelders. Ik heb het geregeld zoals mevrouw Wanja dat aangeeft, professioneel. Dan heb je een brandmelder die met een batterij die 10 jaar gegarandeerd wordt voor €25. Je krijgt er een advies bij waar je hem op moet hangen. En voor 18 heb je ook nog een professionele brandblusser die periodiek gekeurd wordt. Dus waar hebben we het helemaal over? En in Beden bijvoorbeeld zit zo'n bedrijfje van een ex-brandweerman. Komt even bij je thuis, daar moet je ophangen, daar moet je dat ding hier hangen. Het is heel simpel te regelen. En die dingen die doen het echt. En ik heb ook een hele serie... Ik heb ook een hele serie van die dingen gehad die al inderdaad altijd 's nachts afgingen. Totdat je de batterij er maar uit haalde, want je was er helemaal klaar mee. Nou ja, deze die doen het gewoon, ja. Oké.
Mevrouw Pestman.
Nog één kleine vraag of toevoeging. U zegt, we wonen hier in dunbevolkt gebied, dus kun je niet de aanrijdtijden hebben die je in dichtbevolkt gebied hebt. Maar is dat niet gewoon ook een pure centenkwestie? En is het dan eigenlijk niet vreemd dat we ons daar zonder meer bij neerleggen? Helemaal omdat je hier ook nog in een aardbevingsgebied zit waar ook wat mis kan gaan?
Uiteraard is het een centenkwestie. Dat is dus absoluut waar. Je kijkt ook naar hoe je dat prioriteert. Hè. Kijk, misschien om even een beeld te geven. Als je echt een volledige dekking wilt halen, dan zou je dus de kazernes moeten bemensen met beroeps. Want als ik even kijk naar onze vrijwillige brandweer, gemiddeld hebben ze als de pieper afgaat en ze zijn thuis, kunnen ze 5 minuten later met brandweerauto in hun brandweerpak uitrukken. Dus dan zijn we al 5 minuten kwijt van de aanrijdtijd. Dan rij je met een vrachtauto van een x-aantal tonnen, moet je naar een locatie toe rijden. Dat moet bij voorkeur ook veilig gebeuren. Dus ja, dan kun je wel nagaan dat de actieradius die je hebt vanuit zo'n kazerne, om daar binnen 10 of 12 minuten te zijn, die is beperkt. En alles wat daar buiten ligt, doe je langer over. Dus wil je dat oplossen, dan moet je zorgen dat die mensen die aanrijdtijd van 5 minuten en 6 minuten niet hebben. Dus dan moet je ze kazerneren. Als wij 6 mensen op een tankautospuit nodig hebben, maar we willen 24/7 mensen kazerneren, dan hebben we zo'n 24 mensen nodig die we in dienst moeten nemen. Want die 6 mensen die hebben verkeerd verlof, die werken een x-aantal uren, dus er zitten 24 uur in een dag. Mensen werken gemiddeld 8 uur per, dus zo kun je uitrekenen van. Dus er hangt een fors kostplaatje aan. Je moet dan per kazerne die groep mensen, en dat kost geld, maar daar speelt ook nog een ander aspect bij. Gelukkig, zeg ik erbij, hebben wij sowieso in Nederland weinig branden. Ja, nee, maar goed. Dat heeft ermee te maken dat we in bouwbesluiten zo al een aantal dingen hebben vastgelegd. En ik hoop dat dat ook zo blijft. Maar daardoor is het aantal incidenten waar de brandweer voor moet uitrukken, is gelukkig heel gering. En naar Ten Boer kijkt, dan zitten wij gemiddeld denk ik op een 20, 25 uitrukken per jaar. Waarbij er dan nog een aantal zijn die niks met brand te maken hebben. Want brandweer is er ook voor het redden van mens en dier, zoals u weet. Dus dan gaan we die mensen kazerneren, een hele dag op een kazerne zetten. Om 1 keer in de 2 weken uit te rukken. Heel eerlijk, die mensen vervelen zich dood. Dus los dat het een geldkwestie is, is het ook een kwestie van ja. En dan is de vraag van hoe het geld wat je dan uitgeeft en de belasting die je dan op mensen legt, hoe ver vergroot dat de veiligheid ten opzichte van wat je op een andere manier met dat geld kan doen. Nou ja, dat is de afweging die je dan maakt. Dus vandaar dat we dus in Nederland met een al heel lang overigens met een vrijwilligersorganisatie grotendeels voor de brandweer werken. Dus dat is het antwoord op uw vraag. U kunt verder kennen. Oh, sorry, mevrouw Hoekstra. Ik zag uw vinger opsteken en toen nee schudden. Dus ik dacht dat u. Excuus. Ja. U hebt het de tabel oplettender bestudeerd dan ik, moet ik. En dat is. Dat klopt natuurlijk gewoon niet. Dat is volstrekt helder. Ja. Nee, dat is het. Ja, nee, precies. Dus er is. Ja, precies.
Is dat een omissie?
Ja, dat is een omissie hier in de lijst. Dat klopt niet. Ik zal het. Ik laat het. Dat moet inderdaad aangepast worden. Want dat. Ja, nee, dat helemaal met u eens. Goed, dank u. Meneer Staaier.
Het is mijn portefeuille niet binnen onze fractie. Maar ik ben in een verleden 7 jaar lang brandweercommandant van een vrijwillige brandweer geweest. Dat is weliswaar alweer een hele tijd geleden, maar ik kan me er toch nog wel iets van herinneren. Een tankautospuit die vertrekt nominaal met 6 man. In de praktijk is zo, als die bij de brandtijd aankomt, wordt eerst een verkenning gedaan. Dat zijn 2 man, de bevelvoerder plus een assistent. Die krijgen rugdekking van nog 2 mensen. Pas na een minuut of 2 verkenning begint men daadwerkelijk met de aanpak van het blussen. Tot die tijd is dus 4 man voldoende om veilig ter plaatse te reageren. Juist die eerste paar minuten zijn het allerbelangrijkste voor de redding van mensen en dieren. Dus waarom niet een tankout spuit, zeker in dunbevolkte gebieden als hier, waar mensen van ver af soms naar die kazerne moeten komen, met 4 man wegsturen. En dan 1-2 minuten later, gevolgd door de rest van de ploeg, in de materiaalwagen. Zo wordt het op andere plaatsen ook gedaan. En dan zou je toch echt een minuut of 3-4 van de aanrijdtijd kunnen afsnoepen.
Ben ik met u eens? En we kijken ook. Dan gaan we heel erg diep. We kijken ook vanuit de veiligheidsregio hoe je ook inderdaad. Nou ja, wat dan. een nieuwe vorm van brandweerzorg heet om te kijken van ja, kun je dat ook inderdaad regelen? Want je hebt gelijk van je begint inderdaad met de verkenningsfase. Maar ik zat even op de aanrijdtijden en gewoon de wettelijke norm zoals die vastgelegd is. En zoals de minister dat ook, de voorvorige minister moet ik inmiddels alweer zeggen, het gaat hard op veiligheid en justitie. Aangegeven heeft van nee, de klok stopt pas met lopen als er een tankauto spuit en een voltallige bemanning is. Terwijl ik ben niet met. Bovendien, je kunt je zelfs, maar dan gaan we heel diep op de materie in. Er zijn natuurlijk ook genoeg incidenten waarbij je helemaal niet met 6 mensen aanwezig hoeft te zijn. Een eenvoudige containerbrand hoef je echt niet met 6 mensen te blussen. Dat weet je niet van tevoren, maar dat geeft maar aan van het is al een heel star en rigide systeem waarmee gewerkt wordt. En dat is gewoon jammer. Dus dat, ook aan die kant is flexibiliteit nodig. En kijk inderdaad ook aan de inzetkant van of je dat flexibeler kunt invullen. Want daar is inderdaad tijd mee te winnen, daar heb je helemaal gelijk in. Met uw goedvinden ga ik naar agenda punt 8. En dat is de deelname aan het experiment bijstand op maat. Kijk even, meneer Soelet, meneer Rebergen, mevrouw Kuin, meneer Bos, mevrouw Wijnja en meneer Lode. Mevrouw Kuin.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn blij met het experiment bijstand op maat. Er zijn in Nederland zoveel regels dat voor bijstandgerechtigden dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Hoewel wij begrijpen dat er bij dit experiment ook weer stevige kaders zijn meegegeven vanuit Den Haag, zien wij dit toch als een eerste belangrijke stap om de wereld wat eenvoudiger te maken. Onze fractie is echter wel praktisch ingesteld. We vragen dan ook, neem de deelnemers op een persoonlijke manier mee in de nieuwe regels en geef aan dat het om een experiment van 2 jaar gaat. Maak heldere afspraken, waarbij ook geld afspraak is afspraak. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Bos.
Ja, voorzitter, ik kan heel kort zijn, omdat we vorige week uitgebreid hier bij stil hebben gestaan in de commissievergadering. De CDA-fractie is ook voor dit experiment. Al was het alleen maar uit het feit dat, als je kijkt naar allerlei vormen van bijstand, dat het jaren op een bepaalde traditie is ingestoken. En dat het goed is dat je het met elkaar gaat verkennen of er ook andere vormen zijn waarbij je toch naar deze manier kunt kijken. Dus op zich zijn wij voor het experiment. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Wijnja.
Dank u wel, voorzitter. Mensen stimuleren en ondersteunen om in zichzelf te investeren en om echt verder te komen. En een positievere insteek kiezen binnen de bijstand, omdat controle en wantrouwen mensen niet verder helpt. Dat is de reden dat de GroenLinks-fractie het zo belangrijk vindt dat we in Ten Boer samen met Groningen op zoek gaan naar betere manieren om met mensen in de bijstand om te gaan. Het experiment waar we nu een aanvraag voor ingedienen is heel erg beperkt. Het ministerie ligt overdwars. Maar de eerste stap kunnen we wel zetten en daar mogen we wat ons betreft in ieder geval trots op zijn. Dus wij zijn heel blij, uiteraard, met deze aanvraag.
Dank u wel. Meneer Lode.
Ja, dank u voorzitter. Nou, de Partij van Arbeid is ook voor deelname aan het experiment. Maar we hebben wel onze twijfels of de uiteindelijke doelstelling wel gehaald kan worden met de geraamde kosten van 20.000 euro. In het voorstel wordt uitgegaan van 2 kostenposten, de wetenschappelijke evaluatie door de rug en de uitvoeringskosten. We hebben voor onszelf even een eenvoudig rekensommetje gemaakt. Ervan uitgaande dat de evaluatie ongeveer 3.000 euro gaat kosten, dan blijft er voor de uitvoeringskosten 17.000 euro over. Als we dit bedrag delen door een gemiddelde uurtarief van 70 euro, betekent dit dat er voor de gehele projectduur van 2 jaar ongeveer 243 uur besteed kan worden. In het voorstel gaat u ervan uit dat er uiteindelijk 20 mensen zullen gaan deelnemen. Wanneer we het aantal deelnemers delen door de beschikbare uren, zal er voor iedere deelnemer per jaar ongeveer 6 uur beschikbaar zijn voor intensieve begeleiding. Wij vragen ons dus ook af of deze inzet toereikend zal zijn om het project kans van slagen te geven. Daarnaast zouden wij nog graag willen weten hoeveel Groningen inzet per deelnemer. Tot zover.
Dank u wel, meneer Rebergen.
Ja, dank u wel. Sinds ongeveer een jaar is er veel te doen om het begrip basisinkomen. En ten aanzien van het begrip basisinkomen was onze fractie niet onverdeeld positief. Het voorliggende voorstel bevat echter meer. We hebben hierover in de commissievergadering van vorige week een heldere toelichting gehad. Er zijn eigenlijk 3 experimenten, 2 te ontheffing van de arbeidsplicht, intensieve begeleiding en een uitgebreide inkomensvrijlating. En daaraan toegevoegd een keuzevrijheid voor een traject. ChristenUnie staat op het standpunt dat ieder mens uniek heeft en talenten heeft. Of de talenten kunnen worden ontwikkeld en ingezet, is afhankelijk van diverse factoren. Door middel van dit experiment kan worden gekeken op welke wijze de ontwikkeling en inzet van talenten kan worden gestimuleerd. Wat ons betreft is dit dan ook een prima voorstel. Een tweetal vragen met betrekking tot het experiment. Worden vooraf doelen gesteld ten aanzien van het uitstroom naar werk, zodat achteraf kan worden vastgesteld of het experiment voor wat betreft dat aspect ook is geslaagd? En de tweede vraag is, gaat het experiment informatie opleveren die de consulenten in de toekomst ondersteunt in het kiezen van het juiste instrument voor de bijstandsgerechtigden, bijvoorbeeld door een indeling in groepen te maken? Tot zover.
Dank u wel. Ik zie dat wethouder Heidema is uitgeschreven, dus klaar voor de beantwoording. Ga uw gang, wethouder.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, dank u wel voor uw inbreng, voor uw positieve inbreng. Wij zijn ook als college erg blij dat het experiment nu van start kan gaan en dat we kunnen gaan kijken wat we voor de uitkeringsgerechtigden kunnen betekenen. Door een paar insprekers is het ook al benoemd, voorzitter, dat... Ja, het is een wetenschappelijk onderzoek nog. We hadden er graag wat meer van gezien. Maar zoals ook vorige week al gezegd is, we zoeken de grenzen op. En we gaan kijken wat we voor de mensen kunnen gaan betekenen. Kunnen betekenen, mevrouw Kuijnen, voorzitter, die, ja, u hebt het terecht, denk ik, dat u zegt. Denk om die communicatie met de mensen. Wees duidelijk en doe wat je zegt. Persoonlijke benadering. En ik denk dat dat een heel duidelijke... opmerking van u is waar we zeker inhoud aan zullen gaan geven. Ja, het vertrouwen is gewoon heel belangrijk in dit hele, experiment. Vertrouwen hebben in mensen. Dus dat is een, wat ons betreft als college ook een mooi uitgangspunt. Dan nog even 2 vragen. Het financiële deel, de fractie van de Partij van de Arbeid, voorzitter, die vraagt of er wel voldoende geld is. Voorzitter. Wat mij betreft is er te weinig geld. Ik wou dit zeggen. Ik bedoel dat er zoveel aanbod is. Dat zoveel mensen hier mee aan de slag gaan. Dat we geld tekort zouden hebben. Verwacht ik totaal niet. Maar we doen het natuurlijk ook in samenwerking met Groningen. Er worden verschillende groepen. Zoals u hebt gelezen. Wordt meegewerkt. En het kan heel goed zijn dat de mensen uit Ten Boer. Bij een groep in Groningen worden ingedeeld. En die gaan dan. Die lopen dan gewoon met Groningen mee. Die 3000 euro, dat had u goed. Dat zijn de kosten van de RUG, dat klopt. En wat Groningen precies heeft ingezet voor dit project, voor dit experiment, daar kan ik u geen antwoord op geven. Ik weet niet of u dat echt wil weten, maar ik weet niet wat zij daarvoor hebben. Wij hebben daar ook geen geld voor gereserveerd. Zoals u hebt gelezen, gaan wij dit dekken uit de reserve van de WWB.
Ja, u mag interrumperen.
Ja, u noemde net van, we gaan deelnemen met Groningen.
Samen, en, ja.
Ja, dan zullen we ons toch bij Groningen moeten aansluiten. En u geeft net aan, van u weet niet hoeveel Groningen gaan inzetten. En voor iedere deelnemer, dan is het toch een beetje raar. We zitten dan wel met elkaar in één groep. En dat ken ik dan niet helemaal rein.
Nou ja,
we
nogmaals,
moeten natuurlijk wel weten van wat de inzet van Groningen is. Maar wij hebben hier natuurlijk wel een budget beschikbaar gesteld.
Ja.
En het kan niet zo wezen dat straks in Groningen daar meer geld voor beschikbaar heeft gesteld. En dat we straks om die reden geld tekort komen.
Nee, maar ik weet niet of we elkaar goed begrijpen, meneer de voorzitter. Maar Groningen die hoopt natuurlijk dat er veel meer deelnemers zijn dan uit Ten Boer. Wij zijn natuurlijk maar een hele kleine gemeente in verhouding met Groningen. Dus wij liften eigenlijk met Groningen mee. Dat is het idee. De heer Rebergen die stelde nog 2 vragen over de doelen, of er doelen vooraf gesteld worden. Volgens mij worden niet echt doelen gesteld. Er wordt gewoon gekeken van wat is het effect bij mensen, wat is het gedrag bij mensen als men of niet meer hoeft te solliciteren, of men wordt intensief begeleid, wat overigens al gebeurt hier in Taboe natuurlijk. Of als men dus meer geld mag gaan bijverdienen. En dan wordt gekeken van wat zijn nu de effecten voor de mensen, het welbevinden van de mensen. Dat wordt dan eigenlijk onderzocht. En u had nog informatie, heb ik hier staan. Ik ben even de vraag kwijt.
De vraag of het ondersteuning oplevert voor de consulent om dat, in de toekomst te kijken van nou, in welke groep zouden ze het beste passen.
Dat hoop ik. Dat aan het eind van het experiment duidelijk is van welke weg wij in moeten slaan. Wat een goede weg is om met de bijstandsgerechten om te gaan. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk even naar de raad voor een tweede termijn. Ik zie meneer Lode en meneer Rehberg en... Meneer Lode.
Ja, ik ben toch niet helemaal tevreden met de antwoord die de wethouder geeft. Ik vind toch wel van, we gaan hier een budget beschikbaar stellen. Het is wel een geraamde budget, dat begrijp ik ook wel. Dat is natuurlijk, het is eerst een experiment. Maar we gaan samen met Groningen meedoen. En dan vind ik toch raar dat wij als gemeente niet weten... Wat voor bedrag Groningen daar, ik noem het dan maar een bedrag, maar wat voor bedrag Groningen daarvoor staan heeft. Kijk, Groningen kan het experiment waarschijnlijk wel heel anders aanpakken als wij hier een taboe voor ogen hebben. En wat waarschijnlijk dan meer tijd gaat kosten. En zoals u al in uw voorstel noemde, van mocht er geen geld genoeg zijn, dan komen we weer bij u terug. Dus, maar ik voorzie dat sowieso gebeurt. Als ik dit zo een beetje naast elkaar zet, heb ik beredeneerd. En denk ik van, nou, de kans is heel groot dat we met een half jaar hier weer zitten en dat er geld bij moet. Maar dat is onze mening.
Meneer Rehbergen.
Ja, dank u wel. Ik was juist wel tevreden met de beantwoording van de vragen. Het maatwerk en de persoonsgerichte aanpak spreekt ons heel erg aan. Even een toelichting op waarom ik de vraag stelde over die doelen stellen. In het voorstel staat, de insteek is om niet alleen het effect op de uitstroom naar werk te meten, zoals de ANVB stelt, maar ook het effect op werkervaring. Nou, dus de ANVB stelt eigenlijk van, nou, het effect op uitstroom naar werk zou je moeten meten, want dat zou het doel eigenlijk moeten zijn. En wij hebben bedacht van, we willen er graag meer uithalen. Maar dat was even de achterliggende gedachte van mijn vraag.
Wethouder, ga gaan.
Dank u wel, voorzitter. Nog even naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Dus zal hier in Groningen geen andere aanpak zijn dan in Groningen. We gaan dus volledig gezamenlijk op. Want het is voor Ten Boer niet mogelijk, gelet op de schaal, om een goed wetenschappelijk onderzoek te doen. Dus we gaan gelijk op met Groningen. Dank u wel.
Mevrouw Kuijn.
Nou, toen ik die dame van Groningen sprak, toen gaf zij aan dat ze met een brief de mensen ging benaderen. En daarvan heb ik gezegd, toen ook al direct, en vandaar dat ik op persoonlijke benadering dat heel erg benadruk. Sommige mensen maken die brief niet eens open. Dus ik heb wel zoiets van persoonlijke benadering. En ik weet niet wat Groningen doet, maar dat vind ik hier dus wel heel belangrijk. Dank u wel.
Ik kijk even naar de raad. Zijn er fracties die aantekeningen of stemming willen bij het voorstel? Als dat niet het geval is, dan kunt u dus instemmen met het voorstel zoals het er ligt. En aan de gang te gaan met het experiment rondom de bijstand. Dan hebben wij dat besloten. Dan zijn wij toe aan agenda punt 9. Dat is de bestuursovereenkomst herindeling Groningen-Haren ten Boer. Ik weet niet of u dat hebt meegekregen en misschien moet ik het ook niet zeggen, maar ik kan u inmiddels melden dat de gemeenteraad van Groningen, ik kijk ook even naar de gemeentesecretaris die mij dat meedeelde, maar die is op dit... Ja, precies, unaniem heeft ingestemd met de bestuursovereenkomst. Maar dat laat natuurlijk onverlet dat u een eigen verantwoordelijkheid en een eigen vrijheid hebt daarin. Meneer Staaien, mevrouw Wijnja... Mevrouw Pestman en meneer Haanstra. Mevrouw Wijnja.
Dank u wel, voorzitter. Vorige week hebben we de bestuursovereenkomst zoals u nu voor ligt al besproken. De vragen die wij hadden zijn toen beantwoord. En toen heb ik ook al gezegd, en dat zeg ik nu nog een keer, de overeenkomst is de volgende stap en schept de kaders voor de nieuw te vormen gemeente. En we hebben met name gekeken of de zaken die belangrijk zijn voor onze inwoners en voor de nieuwe gemeente, waar de verhouding tussen het stadse gedeelte en het plattelandse gedeelte heel erg verandert. Of dat erin zit, en dat hebben we allemaal gezien. Dus we hebben er vertrouwen in dat dit een hele goede basis is om verder te gaan en stemmen daarom in met het voorstel.
Mevrouw Pestman.
Wij gaan de unanimiteit ook niet in gevaar brengen, dus wij stemmen ook in. Maar alleen met een korte aantekening dat Haren op zich ontzettend veel geluk heeft dat Den Boer ook bij deze herindeling betrokken is. Aangezien de twee gemeentes qua plattelandsgebied ontzettend op elkaar lijken. En alles wat voor ons belangrijk is, voor Haren belangrijk is. Ik wil het werk van mevrouw Kool niet minder maken dan het geweest is. Maar Haren mag de handjes dichtknijpen. Want als ze mee moeten toch in dit geheel, als de Eerste Tweede Kamer dat net zo besluit, dan hebben ze heel veel profijt van ons gehad. Ik hoop dat ze zich dat realiseren. Het zal nu nog wel niet doordringen, maar misschien te zijn er tijd. Maar dan kom ik ook nog eventjes toch weer bij die datum. We noemen hem nog maar een keer weer. Wij willen hem per 1 januari 2019. En als dat op de een of andere manier niet lukt, dan Tippex Haren maar weg uit dit hele gedoe. Want voor ons staat het als een paal boven water. Die datum moet gehaald.
Dank u wel, meneer Haanstra. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de bestuursovereenkomst herindeling Groningen, Haren en Ten Boer ter vaststelling. Hiermee zijn de kaders vastgesteld waarbinnen de voorgenomen herindeling uitgewerkt wordt en de nieuwe gemeente vorm zal krijgen. Ook de gemeenteraad van Groningen zal zich hierover vandaag uitspreken, wat inmiddels dus gebeurd is in positieve zin. Haren wordt gedwongen mee te gaan. Mevrouw Kool heeft mee kunnen denken en daarmee een poging gedaan de belangen van Haren te behartigen. Maar wat die belangen zijn, dat bepaalt toch in de eerste plaats de Raad van Haren. Haren is nog niet akkoord met deze overeenkomst. De overeenkomst is het resultaat van een lang voortraject waarbij de inwoners van Ten Boer hun input hebben gegeven middels verschillende georganiseerde bijeenkomsten. Het is goed te lezen dat inwoners van de nieuwe gemeente optimaal betrokken zullen worden bij hun eigen leefomgeving en dat per dorp en kern uitvoering gegeven wordt aan de met de inwoners ontwikkelde dorpsvisies. Burgerkracht zal hierbij door de gemeente worden gefaciliteerd. De toezegging om plaats te blijven geven aan werkwijzen die zich al sterk bewezen hebben, zoals bijvoorbeeld in het sociaal domein en de aandacht voor leefbaarheid en het eigen karakter van de dorpen, samen met de benaderheid van bestuur en ambtelijke organisatie, geven voldoende kans en ruimte aan verschillende instellingen om hun bestaansrecht ook op de lange termijn veilig te stellen. In deze bestuursovereenkomst ziet onze fractie veel zaken terug die we in ons verkiezingsprogramma benoemd hebben als zijn de voorwaarden voor een herindeling. Daar waar het gaat om het in stand houden van onze voorzieningen, behoud van het plattelandskarakter en de gemeentelijke dienstverlening zien wij hier voldoende in het bestuursakkoord van terug om met vertrouwen het proces van herindeling te vervolgen. Onze fractie kan dan ook instemmen met dit bestuursakkoord. Dank u wel. Dank u wel. En dan meneer Staaien.
Ja, dank u voorzitter. Algemeen belang gelooft in lokale democratie. En dat betekent dat we zelf mogen besluiten over onze eigen zaken. Wij zijn erg tegen dwang, want de regententijd ligt al heel ver achter ons. Voorzitter, dit bestuursakkoord is de basis voor de samenvoeging met Groningen. Voor Ten Boer zit alles erin wat wij belangrijk vinden, ook voor de identiteit en voor de leefbaarheid in onze dorpen. En voor Haren staat er ongeveer hetzelfde in, dus ook mevrouw Kool heeft haar werk netjes gedaan. Het is allemaal niet keihard, want bij iedere afspraak staat wel een escape-clausule. Maar dat is erg begrijpelijk, want wie van ons weet nou hoe de maatschappij er over 12 jaar uit zal zien. De stad is en wordt de dominante factor in dit geheel. Het beleid van de stad wordt de basis voor dit nieuwe beleid, ook voor de nieuwe gemeente. Maar voorzitter, dit bestuursakkoord en het bijbehorende personeelsconvenant heeft geen legitimatie. Want mevrouw Kool had geen mandaat van de gemeente Haren. Waar andere gemeentes in de ruimte krijgen om op democratische wijze tot een gemeentelijke herindeling te komen, wordt de democratie in Haren grof het zwijgen opgelegd. De noodzaak tot samenvoegen is niet aangetoond. Allerlei geremuneerde instituten hebben rapporten geschreven en afhankelijk van welke opdrachtgever het was, werd de noodzaak aangetoond of juist verworpen. Het leverde zelfs een nieuw woord op voor de Nederlandse taal. De rapportenoorlog. De stand is inmiddels 4-4. evenveel dus voor, tegen, dus in mijn ogen een gelijk spel. De lichte samenvoeging waarnaar gestreefd wordt is in het geval van Haren waarschijnlijk onmogelijk. Ten eerste komt het niet vanuit de meerderheid in de bevolking. Ten tweede, er is absoluut geen overeenstemming tussen alle drie de gemeentes. En ten derde, er zijn geen afspraken met de werkgever Haren over de rechtspositie van haar werknemers. Voorzitter, het vertrouwen in het openbaar bestuur is door de gedeputeerde staten sterk geschonden. Door domweg alle democratische besluiten en argumenten van Haren en gesteund door een meerderheid van haar inwoners volledig opzij te schuiven. Dit geheel is nu uit onze handen. Het is afhankelijk van de planning en de besluitvorming bij de minister en in de Tweede en Eerste Kamer. Haren blijft zich verzetten tegen een gedwongen samenvoeging. Dat is duidelijk te merken aan het grote aantal brieven dat heen en weer gaat op het ogenblik. En het grote risico voor Ten Boer is dat hierdoor de datum 1 januari 19 niet gehaald wordt. Het zou volgens ons het beste zijn als Haren uit dit proces gehaald werd. En de tijdsplanning voor Ten Boer en Groningen niet verder verstoord kan worden. Ik rond even af. Volgens de Partij van de Arbeid mag Haren blij zijn dat ze meededen. Nou, ik kan u verzekeren wel, Haren is niet blij dat ze meededen. Algemeen belang.
Mag ik interrumperen?
Zal het bestuursakkoord steunen?
Nee, ik heb gezegd dat Haren gelukkig mag zijn dat een soortgelijke gemeente, namelijk Ten Boer, met Groningen aan de slag gegaan is. En dat wij zodanig op elkaar lijken dat bij alles wat wij hebben geregeld voor Ten Boer, zij straks datzelfde voordeel hebben voor Haren. Waarbij ik ook nadrukkelijk heb gezegd dat ik het werk van mevrouw Kool niet tekort wil doen natuurlijk. Maar dat heb ik gezegd. En niet dat Haren blij mag zijn met de herindeling. Alleen maar blij met het werk dat wij alvast gedaan hebben.
Oké. Nou goed, ik rond toch af. Algemeen belang zal dit bestuursakkoord steunen. Alleen al omdat er voor Ten Boer veel belangrijke zaken zo goed mogelijk geborgd worden. Over de legitimiteit hebben wij grote twijfels, omdat gedeputeerde staten het lokale bestuur en de wil van de bevolking volledig negeert. Wij zeggen nog steeds, laat Haren het zelf besluiten. Dan loopt ook ons proces soepel en blijven wij op ons tijdschema. Algemeen belang zal daarom ook initiatief van Haren over dit soort zaken richting regering en parlement van harte blijven steunen.
Dank u wel. Of wou u nog het woord, meneer Bos?
Nou, ik kan wel even wat zeggen. Ja, kijk, we hebben vorige week zo uitgebreid over de bestuursovereenkomst gesproken. De CDA-fractie is gewoon blij met dit bestuursovereenkomst. Als je kijkt inhoudelijk waar wij voor staan, wat we als gemeente Ten Boer altijd graag gewild hebben. Met name wat belangrijk is voor onze burgers, wat goed is voor onze burgers, waar onze burgers, denken wij, voor de toekomst ook verder mee kunnen, dan is de verbinding van Ten Boer met Groningen. Daar hebben we altijd op ingezet. Wij denken dat het goed is. En ook deze bestuursovereenkomst geeft blijk daarvan dat op onderdelen zeker heel veel rekenschap aan ons wordt gehouden en vanuit Groningen aan ons toe. En ik deel de opvatting van mevrouw Persman. Haren mag blij zijn dat wij als gemeente eigenlijk heel veel voorwerk voor hun doen. Waarmee, als zij ook gedwongen meegaan, dat zij alleen maar voordeel hebben uit het feit dat wij deze opstelling in deze houding naar Groningen hebben. En ook deze opstelling, deze houding hebben naar dit hele proces. Dus de CDA-fractie die steunt van harte, moet ik eigenlijk zeggen, van harte deze bestuursovereenkomst. Dank u wel.
Dank u wel. Dank voor de brede steun voor het werk wat we in de stuurgroep en ook ambtelijk daarvoor hebben gedaan. En geprobeerd om datgene wat in de samenleving leefde, wat we bij de avonden over de dorpsvisies bijvoorbeeld opgehaald hebben, om dat zo goed mogelijk in te brengen. En daar ook, dat moet ik ook zeggen, bij Groningen ook een gewillig oor voor hebben gevonden. Hè? Want het komt altijd van twee kanten. En ook absoluut niet het idee van, nou ja goed, dan kijken we wel of we jullie wensenlijstje mee kunnen nemen. Maar echt geïnteresseerd van een aantal dingen die jullie doen waar wij ook iets van kunnen leren. Dus waarmee je ook echt probeert om het geheel meer te laten zijn dan de som der delen. Januari 2019 is door een aantal van u genoemd, terecht, als datum die we moeten gaan halen. Ik ben in die zin ook blij dat deze raad, maar ook de raad van Groningen in dezelfde unanimiteit dat ook heeft uitgesproken. Ja, het is sprake van een provinciaal proces. Het is een provinciaal herindelingsproces. Wij hebben meegeschreven aan het herindelingsontwerp wat de provincie heeft gemaakt. Maar uiteindelijk is het een verantwoordelijkheid van de provincie. En dat u daarin hebt aangegeven wat er ook gebeurt voor Groningen en Ten Boer. Wij willen 1 januari 2019 halen. Dat is een signaal naar de Staten, maar dat is net zo goed een signaal naar de Tweede en naar de Eerste Kamer. Een herindelingsontwerp wat na de verkiezingen wordt besproken, waar men vanuit de politieke partijen van alles van mag en sterker nog van alles moet vinden op basis van alles wat er is ingebracht en daar een besluit over moet nemen. Maar ook heel duidelijk het signaal van deze twee gemeenten, van Groningen en Ten Boer, van wat u ook besluit, zorg ervoor dat wij op 1 januari 2019 kunnen herindelen. En ik denk dat het een heel goed en een heel duidelijk signaal is geweest. En natuurlijk is het proces een stuk ingewikkelder geworden nadat de provincie heeft ingegrepen in Haren. En u kent ook mijn reactie daarover, ik heb daar ook nooit een geheim van gemaakt. Mijn eerste reactie was van, nee toch hè. En uiteindelijk heeft GS en uiteindelijk ook PS gezegd, wij vinden het niet in het belang van haar als wij niet ingrijpen. Ik pak toch nog maar even, ook al heb ik dat vorige week ook gedaan, de geschiedenis terug. Haren heeft, en de inwoners van Haren hebben inderdaad in meerderheid gezegd dat ze niet met Groningen wilden herindelen, maar wel op een moment dat er een perspectief was voor een herindeling met Tinalo. Dat perspectief is er nu niet meer. En het is ook gebeurd in de periode dat de Raad van Haren besloten heeft, gezegd heeft, zelfstandigheid is geen optie. En als je dan ziet van degene met wie wij zouden willen, met wie wij gevreden hebben, die wil niet. Dan gaan wij maar voor zelfstandigheid, terwijl je een half jaar eerder zelf gezegd hebt. Dat heeft niemand opgedrongen, dat hebben ze zelf gezegd. Zelfstandigheid is geen optie. Dan zeggen van wij gaan toch voor zelfstandigheid. Dan de dringende advies van GS krijgen. Van als u dat pad van zelfstandigheid gaat onderzoeken, onderzoek dan ook het pad van herindeling met Groningen en Ten Boer. Want als u dat niet doet en Groningen en Ten Boer hebben stappen verder gezet die onomkeerbaar zijn, dan kunt u daar niet meer bij aansluiten. Dan is dat station ook voorbij en dan is elke mogelijkheid voor Haren om ergens bij aan te sluiten voorbij. Want ze grenzen aan 3 gemeenten. Tinalo, die wil niet. Midden-Groningen, die per 1 januari 2018 zijn geherindeeld. En Groningen, Haren, Ten Boer. Ook dat, daarvan heeft Haren gezegd, dat doen wij niet. Wij gaan alleen voor zelfstandigheid. En dat is het moment geweest dat GS hebben gezegd, oké, en dan grijpen wij in. En ja, dat gaat in tegen de wil van de meerderheid van de raad in Haren. Dat klopt. En aan de andere kant is het wel een mogelijkheid die de wetgever in de wet heeft neergelegd. En die vervolgens democratisch getoetst moet worden in Provinciale Staten, in Tweede Kamer en in Eerste Kamer. En daarmee is het traject ingewikkeld geworden. En voor het gemak en het plezier heb ik het ook niet gedaan, zal ik u zeggen. Maar aan de andere kant, het is wel netjes volgens de regels van de wet uitgevoerd. En dat zal het ook nu moeten worden voor de behandeling in Tweede en Eerste Kamer. En wat eruit komt, ik weet het niet. Maar wij hebben als Ten Boer gezegd en als Groningen gezegd van daar kunnen we niet op wachten. Wij kunnen niet in de positie gaan zitten van nou we wachten wel af wat er besloten wordt in Den Haag en dan zien wij wel. Het gaat ook, en zeker voor ons hier in Ten Boer, voor het belang van onze inwoners. Dus wij willen het akkoord op hoofdlijnen, het ontwerp op hoofdlijnen wat er ligt, willen wij verder uitwerken. Want wij willen straks op 1 januari 2019 met de nieuwe gemeente een start gemaakt hebben. De ambitie is meer dan alleen een start te maken op 1 januari 2019. Dan willen we gewoon de boel klaar hebben staan om gewoon dienstverlening, om dat allemaal goed geregeld te hebben. Moet Haren blij met ons zijn? Nou ja, in ieder geval denk ik van dat werk wat moest gebeuren, is gebeurd. Als de Kamers besluiten van Haren blijft zelfstandig, dan hebben ze een forse opgave. Die hebben ze zichzelf nu ook opgelost, opgelegd, met name financieel. En als ze niet zelfstandig blijven, kunnen ze inderdaad inschuiven in een traject wat loopt. Maar het is ook inschuiven in een traject wat loopt in de zin van, we gaan niet, en dat heb ik de vorige keer in de commissie ook gezegd, we gaan niet nog een keer dunnetjes overdoen wat we nu gedaan hebben. De trein gaat wel verder. Dat wou ik erover zeggen. Mevrouw Persman.
Je kunt eigenlijk samenvatten dat Haren zich dit hele verzet eigenlijk alleen maar kan veroorloven, omdat wij er ook zijn. Want als straks Eerste Tweede Kamer besluiten dat die herindeling voor 3 gemeenten doorgaat, dan komt Haren dankzij ons in een gespreid beetje.
Nou,
dat zeg ik, als het democratisch besloten wordt in Eerste en Tweede Kamer, dan zijn zij, ze krijgen dit stuk voorgelegd, zo van jongens, sorry hoor, maar dit is het. Dit is onze bestuursovereenkomst. Hun ambtenaren springen sowieso nog gat in de lucht, want die weten nu niet waar ze aan toe zijn. De een naar de ander loopt weg en het zijn daar allemaal, het is dan drama, tenminste, ik haal het ook uit de pers. Maar als ik dat mag geloven, dan is het dramatisch als je nu ambtenaar bent in Haren. Die springen alleen maar een gat in de lucht als zij gebruik mogen maken van diezelfde overeenkomst als die wij hebben. En als je nagaat hoe er hier over voorzieningen et cetera gesproken wordt, dan denk ik ook dat Haren helemaal niet bang hoeft te zijn voor die herindeling als die wordt opgelegd. Natuurlijk, hè, je verliest iets, dat geldt voor ons ook. Als wij straks hier het licht uit doen, dan is dat ook een emotioneel moment. Dat mag u doen, mevrouw Hoekstra, dat is bij deze geregeld als het aan mij ligt. Maar dat is en blijft een emotioneel moment, maar dan zijn hun zaken volgens mij goed geregeld. Het is niet zo dat de bevolking van Haren dan denkt, wat is dit en waar moeten wij opeens in mee en dit is verschrikkelijk. Dus enige dankbaarheid te zijner tijd zou.
Ik hoor meneer Staaienbrommel, ik zou er niet op rekenen, dat zou ook mijn reactie geweest zijn. Maar als je hem wel krijgt, is het meegenomen. Nee, ik denk wel, en dat is. Wij hebben geredeneerd, en dat is onze insteek geweest, maar wij hebben ook gekozen voor een herinnering met Groningen. Als we dat gaan doen, moeten we dat gewoon goed geregeld hebben. En dat betekent inderdaad ook dat degene die nu niet wil en straks misschien gedwongen is van dat werk profijt heeft. Nou, dat gun ik ze dan ook wel, want laten we ook heel duidelijk zijn. Ik gun niemand, dus ook de inwoners van Haren niet, in een nieuwe gemeente situatie waarin de dienst van de lening van de gemeente nog op moet starten, omdat bestuurders daar niet over hadden willen praten. Dus als het inderdaad 1 januari 2019 een nieuwe gemeente is, dan hoop ik dat dat voor iedereen in die nieuwe gemeente een goede start wordt. Meneer Kooistra, u wilt een derde termijn.
Ja, zou deze hele discussie niet te vermijden zijn geweest als het stuk een andere naam had gehad? Namelijk bestuursovereenkomst Groningen ten Boer betreffende de te vormen gemeente Groningen, Haren en ten Boer. Want daar gaat het eigenlijk, daar kun je het in samenvatten. Maar er is geen akkoord met Haren.
Nee, daar heeft u gelijk in. In die zin daarmee heeft het. Dus het is een akkoord tussen twee partijen. Namelijk de gemeente Groningen en de gemeente ten Boer. De gemeente Haren, want dat wil ik er dan wel even bij zetten. Waarom staat het erbij? De gemeente Haren is in het hele proces continu meegenomen geweest. Dus heeft alle stukken die gemaakt zijn, alle verslagen, alle agenda's hebben zij gehad. Het stuk is ook toegestuurd, dat weet u ook, van vinden jullie er iets van? Nou, ze hebben besloten er niets van te vinden. Dat is de keuze, ik bedoel, dat mag. Maar alle mogelijkheid is geboden om er iets van te vinden. En dan is het nu inderdaad, daar heeft u gelijk in, het is nu een overeenkomst tussen twee partijen, die in ieder geval voor de twee partijen geldt. En nadat de politiek in Den Haag erover beslist heeft, is het misschien ook een overeenkomst die geldt voor 3 partijen.
Voorzitter, ik heb vanmorgen gehoord dat in Haren intussen is besloten om dit stuk in 11 van de eerstvolgende commissievergadering toch maar even door te praten.
Dat is heel mooi. En laat ik dat er maar van zeggen. Ik heb verder veel instemming gehoord bij. En dus kunnen wij net als de gemeenteraad van Haren in unanimiteit besluiten om dit bestuursakkoord vast te stellen. Meneer Staaien.
Ik wil even een stemverklaring bij.
Dat mag. waarvan akte. Dan stel ik vast dat wij het bestuursakkoord, bestuursovereenkomsten, daarmee unaniem hebben vastgesteld. En dan ga ik door naar agenda punt 10, wat wij in eerste instantie openierend bespreken. En dat gaat over de statutenwijziging van de stichting BES. Meneer Haanstra wil het woord. En mevrouw Hoekstra. Meneer Bolhuis. Mevrouw Wijnja. En meneer Lode. Dan begin ik bij meneer Bolhuis.
Dank u wel, voorzitter. Het is ons duidelijk dat de statuten aangepast moeten worden als de stichting BES Zwembad De Blinkert aankoopt. Bij het lezen van dit stuk, of van dit voorstel, kwamen er toch enige vragen naar voren. In de subsidiebeschikking leggen we vast wat we van de stichting verwachten en vragen de stichting jaarlijks verantwoording af te leggen van het besteden geld. Dit mag wat ons betreft wel iets dwingender. Wij vinden dat een verplichting. In artikel 8 wordt iets vermeld over de verslaggeving en het accountantsonderzoek. Als de wet het toestaat, kan het bestuur besluiten dit accountantsonderzoek achterwege te laten. Of dit onderzoek te laten verrichten door een andere deskundige. Over welke wet hebben wij het hier dan? En is dit wel verstandig? Het lijkt mij toch dat een accountverslag toch een goed verslag is. Tot slot nog een opmerking over artikel 12, waar het gaat over dat het bestuur kan zelf de statuten wijzigen. Dat trekken we met de conclusie, wat wij vanavond besluiten over de statuten, kan het bestuur als het ware morgen weer veranderen. In hoeverre is het nog wenselijk dat er nog een enige vorm van controle is over het bestuur? Aan de ene kant is het bestuur, of is best, helemaal zelfstandig geworden. Aan de andere kant heb je dan ook iets van dat de slager zijn eigen vlees weer keurt. Tot zover. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Wijnja.
Dank u wel, voorzitter. Bij ons speelde bij het lezen van het voorstel eigenlijk ook met name de vraag... wat heb je nou als gemeente nog te zeggen en hoe ziet dat er precies uit? Hoe doe je dat? Want stel je voor... om wat voor reden dan ook vecht het bestuur elkaar de tent uit. Of je kan van alles bedenken wat er kan gebeuren. Zou het ook allemaal, want er worden een aantal dingen vastgelegd in de subsidiebeschikking. Maar is het ook een mogelijkheid om een lijstje met afspraken te maken over nou ja, verschillende scenario's die kunnen plaatsvinden over hoe je daar dan vervolgens mee omgaat?
Meneer Lode.
Ja, de Partij van de Arbeid-fractie wil graag wat meer info over de stand van zaken. En dan heb ik het puur over de verwerving van vrijwilligers of zichzelf vrijwillig aangeven. En, en hoe de stand van zaken is met de volledige planning. Dat wil me graag even wat over horen.
Dank u wel, meneer Haanstra.
Dank u wel, voorzitter. Ons wordt gevraagd in te stemmen met de wijziging van de statuten Stichting BES. We hebben nog wel enkele kritische vragen bij deze wijzigingen. Het bestuur van BES krijgt de bevoegdheid voor het kopen en verkopen van onroerend goed. In de verkoopakte van het zwembad zal ten aanzien van deze verkoop een beperking worden opgenomen. Onze vraag hierbij is, hoe ziet die beperking eruit en wat betekent dit ten aanzien van dezelfde bevoegdheid richting de sporthal? Willen we de sporthal en het zwembad niet als één geheel behouden? Het bestuur van BES is bevoegd de stichting te ontbinden. Wat gebeurt er in zo'n geval met het zwembad en de sporthal? Welke rol en invloed houdt de gemeente? Zetten we de gemeente hier niet op afstand, maar buitenspel? En zetten we zo ook het voorbestaan van de voor onze gemeente zo belangrijke publieke voorzieningen, zwembad en sporthal, niet op het spel? Wordt de stichting bij het voornemen tot ontbinding ook verplicht voorafgaand hier in overleg met de gemeente te treden? Wat gebeurt er als er bijvoorbeeld een tekort op de exploitatie ontstaat? Met andere woorden, welke garanties heeft BMW ingebouwd, CQ, denkt in te bouwen ten einde een verdergaande vervreemding of sluiting, dan wel opheffing van de belangrijkste sportvoorziening van Terboer te voorkomen? Behoudt de gemeente dan het recht op eerste koop? De voorgestelde statuten geven daartoe geen enkele aanwijzing. Sterker nog, de indruk bestaat bij de CU-fractie dat het zwembad en de sporthal met alle goede bedoelingen en niets ten nadele van het huidige bestbestuurders toch zonder meer en omwille van de smeer over de schutting gegooid worden, iets waarover in de toekomst veel spijt over zou kunnen ontstaan. Het lijkt de CU daarom goed een vervreemdingsbeding in de statuten op te nemen, zodat al mogelijk is, en tevens een recht van eerste koop voor de gemeente. Verder zou het wellicht goed zijn een gestructureerd overleg met BES op te nemen, aangezien sportfaciliteiten en met name zwemonderwijs niet altijd vrijblijvende zaken zijn. Er wordt ook al genoemd in artikel 10 is het dacht, de statutenwijziging, dat statutenwijziging kan door de stichting BES zelf gewijzigd worden. Ja, wat heeft het voor zin als je daar heel veel dingen in stopt waar je nu, zeg maar, om de boel goed te borgen, wat is de waarde daarvan dan? Dus we vinden het heel lastig om hier nu op dit moment een besluit over te nemen. En wij kunnen dus ook op dit moment nog niet instemmen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Hoekstra.
Ja, dank u wel. We hebben vanavond al wat gehoord over de slagen die zijn eigen vlees keurden. Wij hadden zoiets van, dat is heel leuk, maar ze... Het bestuur van BES dat gaat dus nu echt een eigen koninkrijkje vormen. Dat is niets over het bestuur van BES nu te nadelen, hoor. Daar hebben we het niet over. Maar in de toekomst zou het zover van ons afkomen te staan dat we dus inderdaad geen enkele invloed meer hebben. Dus eigenlijk waren wij het in eerste instantie al helemaal niet mee eens dat ze hun eigen statuten kunnen wijzigen. Dat is dus hier ook al meerdere keren gezegd. Wat wij wel erg misten, dat er is niet iets als een... Laten we maar zeggen, een soort raad van toezicht of iets dergelijks. En dat zouden wij dus eigenlijk het liefste willen. En dan samengesteld uit bijvoorbeeld meerdere mensen die er ook gebruik van maken. Dus bijvoorbeeld de zwemmers of de zwemclub. Of neem een van die mensen op in je bestuur. We hadden ook de vraag... van hoeveel leden komen er eigenlijk in dat bestuur te zitten. Want ik heb gelezen 3, 5, maximaal 7. Bij de notaris zaten er 4. Hoeveel zijn er eigenlijk? We weten allemaal dat een even aantal omhoog heel moeilijk is om te besturen. Daarom zitten wij ook met 13 mensen in de raad. Het moet niet een even aantal zijn. Wij misten dus een soort medezeggenschap afdeling binnen het bestuur. En bestuursleden die hun eigen bestuur ook nog samen kunnen gaan stellen en de statuten kunnen gaan wijzigen, hebben meer fracties het over gehad. Daar zijn wij het dus in feite niet mee eens. Dank u.
Dank u wel. Het woord is aan de wethouder sport, wethouder Heidema.
Ja, dank u wel, voorzitter. U zegt het al, wethouder sport, maar... Dit is van hogere schoolwerk wat dat betreft de statuten waar het nu over gaat. Kijk, wij hebben natuurlijk een... ik heb uiteraard ook wel begrip voor de vragen die u stelt. Aan de laatste zin op pagina 1 zal ik maar zeggen, daar staat ook... We vragen de stichting jaarlijks verantwoording af te leggen van het besteden geld. Dat vragen we niet, maar dat is gewoon een verplichting. Alle subsidies die wij verstrekken binnen de gemeente, die vallen onder de algemene subsidieverordening. En de algemene subsidieverordening, daarin staat verwoord waar een club die subsidie krijgt aan moet voldoen. In dit geval, en dat gebeurt nu ook wel al met de Tichelhal, met BES, krijgen we dus een accountantsrapport over de financiën van het afgelopen jaar. We hebben 2 jaarlijks, ik meen ook dat het ergens in de stukken stond, 2 jaarlijks hebben we een gesprek met de bestuurders, waarin wij samen spreken over, ja, hoe gaat het nu eigenlijk met de, in dit geval dus nog de Tichelhal, maar straks ook over het zwembad. Hoe is de bezetting? Hoe gaat het met het onderhoud? Hoe gaat het met de vrijwilligers? Nou, en zo kunt u nog een hele hoop dingen benoemen, die wij dus met de bestuurders van BES bespreken over CQ Tichelhal en dan straks over het zwembad. U zegt de medezeggenschap. Nou, we hebben natuurlijk heel veel nog te zeggen als gemeente. Op basis van het accountantsrapport kunnen wij dus maatregelen nemen als wij niet akkoord zijn met het accountantsrapport. Of ze maken er een zootje van zoals wellicht zou kunnen gebeuren, wat niemand verwacht overigens. Dan kunnen wij daarop ingrijpen. Het is niet zo, dat mocht het zo zijn dat er bijvoorbeeld een jaar slecht wordt gedraaid, dat we dan direct bij gaan springen. Dan zal er nagedacht moeten worden, hoe gaan we met de exploitatie om? Hoe gaan we kijken hoe we die exploitatie kunnen verbeteren? Dus wat dat betreft, ja, de medezeggenschap. Mevrouw Hoekstra, die had het over 4 personen. Ja, die bij het notaris zat. Dat is van de oude stichting, bedoelt u?
De nieuwe.
De nieuwe?
2017 verschenen voor mij. De heer Nijboer van der Heijden, Mensinga en Woudstra.
Nee, dat is dus het huidige bestuur. Het huidige bestuur van BES, die hebben de statuten gewijzigd. En straks moeten dus de statuten weer gewijzigd worden en dan treden ook de nieuwe bestuursleden toe. En dat zijn er totaal 5. Het zijn totaal 5 en dat is 1 lid van de zwemvereniging. Die dus lid is geworden van het stichtingsbestuur. Dus er is ook een combinatie met de zwemmers zelf. Met de mensen zelf, laat ik maar zeggen. Dus ik ben ervan overtuigd, voorzitter, dat die subsidiebeschikking voldoende mogelijkheden biedt om als gemeente invloed uit te oefenen op het rijden en zeilen van het zwembad. We hebben natuurlijk wel met elkaar besloten om het zwembad op afstand te zetten. Wij hebben op een bepaald moment een saneringsopdracht gehad van 100.000 euro. En we hebben er na 2 jaar ongeveer is er een bestuur opgestaan en die heeft gezegd van oké, we nemen de bal op en we gaan ervoor om te kijken hoe we invulling kunnen geven en onze prachtige blinkers in stand kunnen houden. Nou, daar waren we allemaal heel blij mee. U hebt in oktober een businessplan vastgesteld. In grote lijnen, wat er gaat gebeuren. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat er een ton bezuinigd moet worden. Dus er zal wel iets gaan gebeuren, hoe je het ook bent of keert. De bestuursleden hebben daar een paar zaterdagen geleden, 3 weken geleden ongeveer, in het dorpshuis een toelichting gegeven van hoe het de stand van zaken nu is, waar ze mee bezig zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat ik erg verrast was dat er 80 mensen waren op die bijeenkomst. Mensen die er geweest zijn, die kunnen aangeven, bevestigen dat het een enthousiaste bijeenkomst was. Er ging een hoop energie vanuit. Er zijn iets van 40 mensen die zich hebben opgegeven als vrijwilliger. Er was direct een die zei van ik maak de website bijvoorbeeld. En zo denk ik en ben ik ervan overtuigd dat de gemeenschap van Ten Boer, en niet alleen van Ten Boer, maar ook de omstreken, waren er zelfs mensen uit Leeuwenborg, zich inzetten om het zwembad in stand te houden. Dus wat dat betreft de actuele situatie, meneer Lode, in mijn beleving is dat heel positief. En doen ze... Sorry? Nee. Oh, ik meen dat u interruptie wou. Nee. Dus wat dat betreft heb ik er alle vertrouwen in. Maar er moet een hoop werk gebeuren en daar zijn ze nu mee aan de slag.
Ja, u mag interruperen.
Maar het is nou nog niet zo dat er nou al wat meer informatie is van nou, dat er toch wel heel veel vrijwilligen zich misschien wel vrijwillig aanmelden, wat u net zei. Daar is nog geen zicht op, maar dat bedoel ik daarmee. Staan er al dingen vast? Maar dat begrijp ik uit uw woorden, want u heeft er wel vertrouwen in, maar het moet natuurlijk ook op een gegeven moment vaststaan, want anders dan...
Ik heb net ook al aangegeven dat wij wij hebben het zwembad op afstand gezet. Dus zij zijn aan de bal. En er is al aangegeven dat ze op 22 april gaat het zwembad open. Daar zorgen ze voor. Ze zijn met het personeel, ik kan alleen maar zeggen wat ze daar hebben gezegd, maar meer weten wij ook niet. Ze zetten zich in om het huidige personeel weer een doorstart te laten maken, bijvoorbeeld. En de rest zijn allemaal praktische zaken en nou, technische dingen en alles moet geregeld worden. Dus daar zijn ze druk mee aan de slag. Dat is wat dat betreft de huidige situatie. Statuten wijzigen, dat kan alleen maar als ook de gemeente akkoord is. Anders kan dus een gemeente... Nou, Wij zullen in ieder geval, en mochten zij statuten willen wijzigen, zullen ze toestemming moeten hebben van de gemeente. Laat ik het zo zeggen.
Er is wat onduidelijkheid nu. Ik zie nu heel veel, dus ik denk dat het handig is dat we dat even via de voorzitter doen. Ik zal mevrouw Hoekstra als eerste met de mond open en dan krijgt meneer Haanstra het woord.
Voorzitter, ik begrijp er nu helemaal niets meer van, want er staat namelijk bij artikel 10, het bestuur kan zelfstandig de statuten wijzigen. Nu is goedkeuring van de gemeenteraad nodig. Als u zegt dat er straks geen, in de aanbiedingsbrief, het staat trouwens ook in de notariële akte, zoals die hierbij zit, dan denk ik van ja, u zegt nu iets totaal anders dan waar wij over vallen, dat het bestuur zelfstandig de statuten kan wijzigen. Dan wil ik toch wel graag hier even het nadere uitleg over. Dank u.
En meneer Haanstra.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb naar dezelfde opmerking over artikel 10, dat het bestuur zelfstandig de statuten mag wijzigen. Ik hoor van onze wethouder dat daar toestemming voor is voor de gemeente. Maar goed, en de stichting kunnen ze ook zelfstandig ontbinden. Waarom staat het niet in de statuten benoemd dat de gemeente daar toestemming voor moet geven? Wat wij heel graag willen zien is dat er goed geborgd wordt dat de voorzieningen waar de gemeente wel zorg voor heeft, het zijn publieke voorzieningen, sporthal en het zwembad, waar de gemeente wel zorg voor heeft dat dat in die statuten ook neergezet wordt, zodat je daar een goede borging hebt. Want nu, zoals er nu staat, geeft het voor mij niet een heel fijn gevoel van dit is goed geregeld. Mm-hmm. En u zegt ook van de stichting moet jaarlijks verantwoording afleggen. Maar in de statuten staat bij artikel 8 dat men ook de verklaring achterwege kan laten van een accountant. Dus ik denk van, helemaal een beetje onduidelijk nog. Ik word er niet helemaal gelukkig van nog.
Nee, ik zou op de prijs stellen dat u wel gelukkig zou worden van de vragen die u stelt, dat we daar antwoord op kunnen geven. Het lijkt me toch maar even goed om even te schorsen, voorzitter, als u dat goed vindt.
Yes. Ja, precies. U roept wel nee, okay. Maar volgens mij gaat daar de voorzitter over.
Maar ik denk
we bespreken hem opinierend. Dus ja, dan zou je ook kunnen zeggen, trek hem nu terug en kom er weer mee terug. Maar schorsing mag altijd, ik weet.
Nee, maar het lijkt me, even voor alle duidelijkheid, mevrouw Persman. Er zijn een aantal vragen gesteld. De wethouder stelt voor van even te schorsen, zodat die vragen zorgvuldig beantwoord kunnen worden. En dan gaat het mij nu te ver om te zeggen, we trekken hem in. En dus ik denk dat het nu goed is om te verzoeken om de vragen die er nu. Maar zijn, het is misschien wel goed om even na te gaan. Mag ik even uw aandacht? Laten we het even centraal proberen te houden. Het is denk ik wel goed om even na te gaan of alle vragen die bij u leven op dit moment ook gesteld zijn. Want anders dan moeten we straks wellicht nog een keer schorsen.
Nou, ik had nog één vraag gesteld, die is niet in uw beantwoording.
Maar u hebt wel die vragen gesteld.
Ik heb de vragen wel gesteld, ja.
Dus dat is even mijn inventarisatie. Zijn de vragen die bij u leven op dit stuk, zijn die gesteld? Ik zie mevrouw Persman.
We hebben namelijk afgesproken om dit niet besluitvormend te doen, maar opinierend. Is het nu toch uw bedoeling dat als de wethouder straks met antwoorden komt, dat wij het alsnog gaan goedkeuren, terwijl we eerst gezegd hebben, we doen dit opinierend?
Nee, dat hebt u mij niet horen zeggen, maar ik denk dat het ook bij opinierend heel verstandig is om want zelfs al zouden we er dan nu opinierend bespreken en de volgende keer besluitvormend, dan zou het toch heel vervelend zijn als er de volgende keer nog vragen bij u opgekomen zijn die u misschien nu al heeft liggen, die dan niet beantwoord zijn en die dan de volgende keer terugkomen. Dus dat is de reden waarom dat ik inventariseer of alles er is. En nogmaals, dan is het aan u aan het eind van de tweede termijn om te kijken van of u voldoende informatie heeft te kunnen besluiten. Of dat u zegt, er is nadere informatie nodig. Dus volgens mij werkt het zo. En ik kijk nog even naar mevrouw Hoek. Ik moet toch even verzoeken om het centraal te houden. Mevrouw Hoekstra.
Dank u, voorzitter. Nou, ik heb eigenlijk nog niet gezegd, het schoot mij in te binnen omdat anderen het wel genoemd hadden, dat wij er grote problemen mee hebben dat dus het niet gekeurd zou worden door een accountant. Want uiteindelijk is een stichting zoals het nu opgezet wordt wel kwetsbaar. En we hebben wel eens vaker problemen gehad met stichtingen waar het niet gecontroleerd werd door de accountant. Dank u.
Ik constateer dan dat de vragen geïnventariseerd zijn. Het is nu 9:55, dan stel ik voor dat we tot 9:45 de vergadering schorsen. Heb jij de dingen aanstaan?
Ja.
Ik heropen de vergadering. U heeft gezien dat u meer vragen gesteld heeft dan zo beantwoord konden worden. Dat wil niet zeggen dat de antwoorden er niet zijn. Maar het is wel goed om die even op een rij te zetten. En daarvoor geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Sorry dat we even een break hadden. Het is denk ik duidelijk dat we even een scheiding moeten maken. Dat is mij nu ook duidelijk geworden tussen de statuten en de subsidieverordening. De statuten is voor het interne verkeer voor de stichting. Van hoe gaan wij als stichting met dingen om? Dat is dus puur intern. De subsidieverordening, die is bedoeld voor de communicatie tussen de stichting en het gemeentebestuur. Daarin melden wij dus, zoals ik al eerder heb gezegd, dat wij jaarlijks een accountantsverklaring van de stichting willen hebben. Dat wij een financieel verslag willen hebben. Dat we iets willen weten over de veiligheid. Dat we iets meer willen weten over het functioneren van het zwembad. Om grip te houden op het zwembad. Dus nogmaals, statuten is voor het bestuur, voor het BES. En de subsidieverordening is bedoeld voor de relatie tussen ons en BES. De accountantsverklaring is dus een eis. Die komt gewoon iedere keer. Dus dat is wel een mede-instrument om te kijken van hoe verlopen de zaken. U hebt gevraagd nog naar een raad van toezicht of iets dergelijks. Nou, het lijkt ons voldoende om een accountantsverklaring te hebben. En dan zal ook het college, die zal dan kijken van, ja, wat moeten we ermee, hoe gaan we daarmee om? Dat is in ieder geval duidelijke informatie. Er is ook nog een vraag gesteld volgens mij over de Tichelhal in relatie met het zwembad. Zoals u weet is de Tichelhal is een eigendom van de gemeente. Maar dat heeft te maken met een btw-constructie. Het is zo dat wij, de gemeente 10 jaar de Tichelhal in bezit moet hebben om een afspraak die bij de bouw is gemaakt om daar inhoud aan te geven. Even kijken wat er nog meer. En wij hebben als gemeente, dat wordt in de koopakte wordt dat vermeld, hebben wij de eerste koop. We hebben recht op eerste koop, mocht er iets gebeuren. Mochten er de dingen gebeuren waaruit blijkt dat ze ermee stoppen of dat er iets gebeurt, dan hebben wij recht van eerste koop als gemeente. Ik denk dat het... Ik weet niet of ik nog vragen niet beantwoord heb, dan hoor ik dat graag. Voorzitter.
Ik kijk even rond hoe dat daarmee zit. Ik zie meneer Bollehuis, ik zie mevrouw Hoekstra en ik zie meneer Haanstra. Dan ben ik volgens mij bij meneer Bollehuis begonnen. Ik begin bij meneer Bollehuis.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb van de wethouder begrepen dat die subsidieverordening alles duidelijk aangeeft hoe het zit. Misschien is het wel handig dat we dan ook eens een overzicht krijgen of de subsidieverordening even goed in kunnen kijken voordat we hier een besluit over nemen. Dan krijgen wij de duidelijkheid die wij aldoor graag willen hebben. Wij hebben nou die subsidieverordening waar u zegt dat het zo is, dat willen we graag wel aannemen, maar dan kunnen we het ook zelf even inkijken. Dank u wel.
Meneer Haanstra.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit in ieder geval bij meneer Bolhuis aan over wat betreft die subsidieverordening. Maar ik zou het nog wat breder willen trekken, ook in het stuk wat nu voor ons ligt en wat we goedkeuren, of moeten goedkeuren, in te stemmen. Er staan toch nog een aantal dingen in die, als je het hebt over de accountantscontrole, daar staat toch wel in die in de stukken dat ze daar, dat staat er niet hard in, zeg maar, dat ze een accountantscontrole moeten overleggen. De stichting kan zichzelf ontbinden. Nou, wat gebeurt er dan als ze zich ontbinden? Ik zou willen dat het hele stuk nog een keer teruggaat naar de tekentafel en nog eens een keer goed laten doorlichten van komt dit qua borging wel goed, zeg maar. Ik heb er nog niet alle vertrouwen in.
Nou,
ik moet eerlijk zeggen, er zit voor ons nog zoveel onduidelijkheid in dat wij hier in eerste instantie nu niet, sowieso niet mee akkoord gaan. Er werd zelfs nog gezegd van, wij gaan zelf eerst eventjes dit stuk juridisch laten onderzoeken of het überhaupt goed in elkaar zit. Want vooral die accountantscontrole en nog een paar punten, die zitten ons niet. Dank u.
Voordat ik de wethouder het woord geef, misschien even. Natuurlijk kunt u de AVS, de Algemene Subsidieverordening, kunt u inzien. Sterker nog, het is een stuk wat u zelf heeft vastgesteld. Het is een stuk van u. En het is, geldt niet alleen over deze stichting. Het gaat over de verhouding, hoe wij ons verhouden met elke vereniging in deze gemeente die subsidie van ons krijgt. En de voorwaarden waaronder die subsidie wordt verleend. Die staat daarin beschreven. En zoals de wethouder terecht opmerkt, in de subsidieverordening staat boven een bepaald bedrag, en daar komt dit bedrag fors bovenuit, hè, want we hebben het wel praktisch geregeld, dus als je 500 euro subsidie krijgt, hoef je geen accountantsverklaring af te leveren, ook dat hebben we zo geregeld, maar een bedrag van deze omvang moet je gewoon een accountantsverklaring meeleveren. Zo simpel is het. Dat is de verhouding waarop op basis waarvan subsidie wordt verleend. U vraagt om het stuk. Nou, ik denk dat het stuk, ik denk dat het op de website staat. Dus in die zin, we willen het met alle plezier aan u toesturen. Maar volgens mij kunnen een aantal van u het zelfs nu zo opzoeken. Maar dan stel ik nog niet voor dat u het gelijk gaat lezen. Maar dat is dus gewoon toegankelijke informatie. En in die zin verhouden die zich wel tot elkaar. En misschien even dat ter verduidelijking, want ik merk dat daar even wat. En nogmaals, het is een stuk wat van u is, wat u vastgesteld hebt. Nee, en ik kan me ook heel goed voorstellen dat u niet precies weet wat erin staat. Nee, dat precies. Nou, dat ging ik ook vanuit, meneer Staaien. Maar vandaar dat ik dat even meegeef. Maar ik kijk ook nog even naar wethouder Heidema.
Nou ja, ik denk dat het misschien goed is dat we toch maar er weer terug laten komen, voorzitter. Fractie van Algemeen Belang die wil nog een jurist daar laten bekijken. En met dat soort opmerkingen, dan denk ik, laten we dat maar laten doen. En dan horen we het graag de volgende keer. Ik vind het jammer dat we het er niet door krijgen vanavond. Ook jammer voor de bestuurder van BES. Maar goed, het zal zo zijn dat ik niet duidelijk genoeg geweest ben om dit te kunnen organiseren. Dus ik stel voor dat we toch maar 6 weken wachten.
Voorzitter.
Ja, ik wou eerst even een ordevoorstel doen en dan geef ik u het woord. Wat ik zou willen voorstellen als voorzitter van uw raad, is dat de vragen die vanavond gesteld zijn, waar u antwoord op hebt gekregen, maar dat antwoord nog niet tot zoveel helderheid heeft geleid dat u kunt zeggen van, ik stem ermee in, ik kijk ook even naar meneer Haastra, dat wij voor de raadsvergadering van de volgende keer ook even aangeven hoe die verhoudingen zitten. He, dus dat we gewoon even aangeven, het punt wat u stelt, meneer Haastra, hoe verhoudt zich nou de subsidieverordening tot de statuten van BES? He, van hoe kun je nou, want ja, het kan dus inderdaad zo zijn dat de, laat ik het gewoon even het voorbeeld noemen, maar nogmaals, we zullen er dan zullen we het gewoon even toelichten hoe dat dan werkt. Je kunt als stichtingsbestuur natuurlijk best besluiten van wij leveren geen accountsverklaring. Dat heeft tot direct gevolg in de subsidierelatie dat je geen subsidie meer krijgt. Dus dat geeft, zeg maar, zo zit het controlemechanisme in elkaar. Dus die twee dingen kunnen tegenover elkaar staan, maar het is natuurlijk niet handig, want je hebt geen werkbare situatie meer. Dus dat, zo moet het dus zijn. En ik denk, dat zou ik aan u voor willen stellen, dat we die vragen die zo gesteld zijn door u vanavond, hè, waar inderdaad de onduidelijkheid zit van wat hoort nou in de statuten te staan en wat is nou geregeld via de subsidieverordening, dat we dat dan ook even toelichten in het stuk wat we u voor de raadsvergadering van maart toesturen. Dat zou mijn voorstel zijn. En dan kijk ik even meneer Haastra en mevrouw Persman.
Ja, de wethouder sloot zo net af met de woorden dat het hem heel erg spijt voor de bestuursleden. Hè, die nu op deze manier. Maar zo moet je dat helemaal niet zien. Dit is een puur zakelijke juridische kwestie. En wij zijn verplicht voor onszelf en voor dat bestuur. En voor het zwembad en de bewoners om dat gewoon keurig te regelen. Dat je zeker weet dat wat je besluit ook inderdaad het juiste is. En dat heeft helemaal niets met personen van doen.
Meneer Haastra.
Mag ik daarin een voorstel doen in de manier waarop het behandeld wordt? Maart, begin maart is er nog een commissievergadering. Mogelijk zullen dan die antwoorden gegeven kunnen worden. En dan zou die in eind maart op de agenda kunnen als een hamerslag. En dan heb je niet de hele discussie nog een keer. Mochten er dan nog onduidelijkheden zijn in de commissie, dan heb je nog tijd om dingen op te lossen. Is dat een idee?
Het idee is goed. Ik denk dat we even het presidium dan mee moeten nemen. Dat we natuurlijk al een invulling hebben voor de commissie van maart. En we moeten ook even kijken of we, want dan wordt de tijdspanne iets korter. Of het, maar goed, zo verschrikkelijk veel vragen liggen er ook niet. Het legt even wat druk op de mensen die ons van antwoorden moeten voorzien. Maar ik wil dat voorstel wel meenemen. Want ik denk hoe meer helderheid hierover bestaat, des te beter het is. Dan gaan we het op die manier regelen. Komt de eerste keer bespreken we het proces even in het presidium. En dan komt hij terug in ieder geval op de raadsvergadering van maart. Dan is aan de orde agenda punt 11. Dat is de wijziging voor de centrumregeling beschermd wonen. En daar wordt hij voorgesteld om die centrumregeling te wijzigen conform de wettelijke vereisten. Zijn er leden van de raad die daarover het woord willen of kunt u daar zo mee instemmen? Het laatste lijkt... Oh, mevrouw Kuijn.
Even korte opmerking. Wij kunnen instemmen met het voorstel zoals die voor ligt. Ik wou nog even opmerken dat wij blij zijn met de aanpassingen van de inloopvoorzieningen voor de GGZ. Want die zijn heel erg belangrijk. Dank u wel.
Mooi, dank u voor deze steun. Er zijn geen fracties die aantekening of stemming willen. Dan hebben we dat besloten. Dan gaan we naar agenda punt 12. Dat is het voorstel voor de bestuur van de familie Schuttenstichting na de herindeling. Zijn er leden die daarover het woord willen voeren, meneer Staaien?
Ja, dank u voorzitter. Wel is het algemeen belang, wilde hier gewoon oké op geven. Maar toen gebeurde iets vreemds. Toen ik vanavond dit gemeentehuis binnenliep, heb ik beneden op de balie een krantje meegenomen, de Noorderkrant. En daar staat een grote advertentie in van de gemeente Ten Boer, ons alle bekend. En 90% van die advertentie gaat over de Schuttersstichting. En wat lees ik nou? Daar tot mijn verbazing, dan citeer ik even. De gemeenteraad blijft op de achtergrond toezichthouder. In het bestuur zit altijd een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, met name de wethouder van cultuur. En dat kan ik dan niet meer rijmen met het voorstel wat hier voor mijn neus ligt. Dus, nu weten we het niet meer.
Wethouder, kunt u licht geven?
Nou, ik hoop het. Ik hoop dat ik hier wel licht ga geven, voorzitter. En dan krijgen we een hele drukke commissievergadering. Het is de bedoeling, tenminste, als ik uw vraag goed begrijp, heer Staaien, dat de Schuttersstichting los wordt gekoppeld van de gemeente. Dat is natuurlijk de intentie. Zoals we straks bij de gemeente Groningen horen, dan is het niet de bedoeling dat de wethouder van de gemeente Groningen nog als onafhankelijke voorzitter zonder stemrecht de familie Schuttersstichting nog voor gaat zitten. En natuurlijk wat we ook willen, dat de middelen die mevrouw Trientje Schutter ter beschikking heeft gesteld aan de inwoners van de gemeente Ten Boer, dat die daar ook blijven. En dat is eigenlijk de hele intentie van dit raadsvoorstel om het los te koppelen van de gemeente.
Ja, dat begrijp ik. Daar waren we in eerste instantie ook mee akkoord. Maar
dank
hoe
u wel.
Verklaart u dan het verhaal wat u vandaag in de krant zet?
Ik moet even lezen wat ik in de krant heb gezet. Nee, dat
is mij ook niet. Bij de...
Ja, dank u wel. Ja. Ik heb hem, dat heb ik dan niet goed in de krant gezet. Laat ik het zomaar maar duiden, voorzitter. Dan
blijf dat u de journalist niet de schuld geeft.
Ik geef niet de schuld, zeker niet.
Ik begrijp in ieder geval dat u met de intentie van het voorstel kunt lezen. En aangezien de voorstel wat u hier besluit geldt, dat zullen we dan rectificeren in de Noorderkrant. U kunt instemmen met het voorstel zoals het er ligt. Dan is al dus besloten. Dan zijn we toe aan agenda punt 13. Dat is de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Mareland. Het voorstel ligt voor u. Zijn er leden die...
Ja. Kan deze keer heel kort, ja. Dus we zijn klaar, voorzitter.
Nou, als mevrouw Persman akkoord is, dan durft de rest van de raad geen nemen te zetten. Dus u kunt zonder hoofdelijke stuur, zonder stemming kunt u... dan hebben we dat ook unaniem besloten. Dan zijn wij toe aan agenda punt 14. En dat is de verordening tot wijziging van de lezersverordening 2017. Wie van de leden wil daarover het woord? U kunt daarmee instemmen. Dan hebben we de lezersverordening voor 2017 vastgesteld. En dan hebben we agenda punt 16. Dat is de leefbaarheidsvisie. Ach ja, nee, absoluut. Ja, nee, ik wou even wat snel. Ja, ik heb een nieuwe bril, maar doe maar. Moet iemand de schuld geven? Nee, afjuisten, meneer Tammeling. Agenda punt 15. De artikel 12 rapportage. Waarbij aan u wordt voorgesteld als raad om tegen het rapport geen bedenkingen in te dienen. Wie van de leden mag ik daarover het woord geven? Meneer Rebergen. En meneer Bolhuis en meneer Staaien. Meneer Rebergen.
Nee, we zijn blij dat we het hele traject met goed gevolg hebben kunnen afronden. Dus we gaan hier geen bedenkingen tegen het rapport indienen.
Meneer Staaien.
Ik sluit me wat dat betreft aan bij de heer Rebergen. Maar ik wil een pluim uitdelen aan iedereen die er hard aan gewerkt heeft. 4 of 5 jaar lang. Om dit toch te bereiken. En dat is ja, onder andere de ambtenaren. Maar ook onze eigen raad. En ook grote delen van de bevolking. Die toch ook iedere keer mee moeten praten over bezuinigingen. Dus eigenlijk geven we ons allemaal zelf een pluim.
Meneer Bolhuis.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, eigenlijk heb ik bij de eerste twee sprekers niks toe te voegen. Ook wij willen duidelijk de waardering uitspreken voor degenen die hier in dit huis werken. Voor hun inzet en de grote hoeveelheid werk die verricht is in dit traject. Die we toch, naar mijn mening, heel goed hebben afgesloten. Dank u wel.
Dank u wel. Ik concludeer daar ook uit dat u kunt instemmen met het voorstel om geen bedenkingen in te dienen. En dat u dat unaniem kunt doen. We hebben dat ook besloten. Oh, Excuus. Ja, ik denk er zijn geen vragen, dus ze gaan... Ja, sorry hoor, ik wil te snel.
Voorzitter, ik ben het met u eens dat de reacties van de fracties niet echt leiden tot de noodzaak om heel erg mijn best te doen op een toespraak mijnerzijds. En ik geloof dat mijn stem dat ook niet echt toelaat. Ja. Het is verschrikkelijk, mevrouw Bestman. ik heb hier dit de hele dag al, dus... Kunt u nagaan. En dat ga ik dus ook maar niet doen. Maar ik zal in ieder geval de complimenten waar ik mensen tegenkom, waarop ze van toepassing zijn. Alle inwoners red ik niet binnen de korte termijn, denk ik. Maar zeker medewerkers zal ik ze zeker overbrengen. Het lijkt eigenlijk al voor ons, denk ik, heel lang geleden dat wij het artikel 12 traject hebben afgerond. Tenminste, voor mij voelt dat zo, omdat we eigenlijk in de loop van het najaar al wel ongeveer zagen aankomen hoe het zou gaan. En we natuurlijk eigenlijk al langer wisten dat het vorig jaar het laatste jaar zou zijn. We hebben het rapport pas in januari gekregen, dus vandaar dat het nu op de agenda staat. We zijn natuurlijk ook al een hele tijd bezig en daar gaan we met u in maart over hebben. Wat wij intern noemen de wensenlijst, maar wat eigenlijk de eerste begrotingswijziging van 2017 is, zijn we al heel erg mee aan de gang. Dus dat hele artikel 12 traject is al een beetje op de achtergrond geraakt. We hebben wel onlangs enigszins feestelijk afscheid genomen van onze inspecteur artikel 12, waar we toch in de loop der jaren een hele goede relatie mee hebben gekregen. En waar we ons... ook zeker absoluut niet over mogen beklagen hoe dat is gegaan, denk ik. Nou, dat kunt u niet alleen zien aan de bedragen, maar ook we hebben altijd heel constructief samengewerkt. Ja, het is toch wel een bijzonder moment, vind ik. En vandaar dat ik even ingreep, want ja, om dat nou zo te laten passeren, dat vond ik in ieder geval zelf wel heel snel gaan. We hebben met z'n allen, denk ik, jarenlang, 3 jaar lang, een heel intensief traject meegemaakt. Ook zeker met uw raad, als we kijken naar de saneringsbegroting. Ik stop er bijna mee. Dat is denk ik allemaal heel erg goed gegaan. En ik denk dat we er nu ook relatief goed voor staan. En dat we zeker de komende 2 jaar positief in kunnen gaan. En nog een paar leuke dingen kunnen doen. En de gemeente goed kunnen overdragen. Zeker als het gaat om de financiële kant. En daar laat ik het dan maar even bij. Dank u.
Dank voor deze interventie, wethouder. Nu volkomen gelijk. Ik denk niet dat dit tot een ander stemgedrag bij de raadsfracties leidt. Dan durf ik alsnog het besluit te nemen dat we geen bedenkingen zullen indienen. Ja. We moeten ook weer niet gaan overdrijven, mevrouw Peesman. Ik stel aan de orde agenda punt 16, dat is de leefbaarheidsvisie. Welke fractie? Meneer Lode, meneer Haanstra, mevrouw Wenja, mevrouw Kuin en meneer Bos. Meneer Bos.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn blij met deze leefbaarheidsvisie. Dat hebben we ook al uitgebreid in de commissie besproken. Toen hebben wij hier en daar wat punten ingebracht. En ik kan u melden dat ik ook gekeken heb naar onze nieuwe versie die voor ligt. En het mij ook verheugt dat ons in deze nieuwe versie ook die dingen aangebracht zijn die wellicht van belang zijn. Dus daar is wat ons betreft prima. In de nota die u erbij doet, stelt u een vraag aan de raad. En dat gaat over die SWOT-analyse. Bij de oude, althans bij de vorige versie van de leefbaarheidsvisie, toen zat daar een SWOT-analyse bij. Daar is wel met elkaar over gediscussieerd. Die is hierbij weggelaten, waarbij u ook aan ons de vraag stelt als raad of wij behoefte hebben aan een SWOT-analyse. En ik eigenlijk de vraag aan u terugstel. Wat geeft een SWOT-analyse ons aan uitkomsten waarmee wij wellicht naar de toekomst toe met dit stuk iets kunnen doen. Dus ik zoek ook een beetje naar. U heeft kennelijk besloten om die SWOT-analyse weg te laten. U zegt dat ook, het is maar de vraag. Hè. Daarmee begrijp ik enige twijfel. Misschien ook wel een beetje uitgelegd van nou, volgens ons betreft is het niets, heeft het geen meerwaarde. Maar ik weet het niet. Dus ik hoor van u graag wat we missen bij een SWOT-analyse of het wel of niet moeten. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Wijnja.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik eerst even beginnen over het laatste, want dat is vanuit onze fractie naar voren gebracht, dat de SWOT-analyse die erin staat, dat dat geen volledige SWOT-analyse is, maar een opsomming van sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen. Nou, er zou nu een heel proces overnieuw moeten, wil je dat op een gedegen manier doen. En wij kunnen er in ieder geval mee leven om het te laten zoals het is en het te houden bij hoe het gedaan is. En dus niet opnieuw een hele SWOT-analyse zoals die eigenlijk zou moeten te doen. Dus dat ten eerste. Over de totstandkoming van de leefbaarheidsvisie willen we in ieder geval zeggen dat het een mooi proces is geweest om te zien hoe de dorpsvisie tot stand zijn gekomen. Het is heel erg zoeken naar manieren om inwoners van dorpen te betrekken bij hoe kijk je nou naar de toekomst van je leefomgeving. En welke rol speel je daar ook zelf in? Dat is iets wat we willen omdat we het belangrijk vinden. Maar het is ook een hele grote uitdaging omdat heel vaak wat mensen zelf bedenken ergens gaat botsen met wat de overheid doet. En hoe ga je daar dan mee om en hoe zorg je dat je de schwung en het enthousiasme zeg maar niet doodslaat in zo'n proces. En dat is ook wel het lastige wat we hierin zien, wat er staat bij het uitvoeringskader staat. Op het moment dat het initiatief van de projecten die binnen de dorpsvisie zijn bedacht door bewoners zelf worden uitgevoerd, worden de projecten echt van het dorp en zal er uiteindelijk een grote mate van tevredenheid ontstaan. En ik denk dat dat zo is, maar dat het wel in hoge mate afhangt van op welke manier je dat proces vormgeeft. En er zitten een aantal voornemens in, waarbij de gemeente zegt in bepaalde situaties gaan we een heel erg faciliterende rol innemen. In andere bemoeien we ons er misschien inhoudelijk iets meer mee. Maar de vraag die wij hebben is vooral, hoe is er al iets meer te zeggen over hoe dat eruit gaat zien? Want als een project loopt in een dorp en dat dorp doet dat helemaal zelf en het gaat allemaal fantastisch en er komt vervolgens besluitvorming bij ons in de raad die dat op de een of andere manier kruist, hebben we dat dan scherp op de bril of niet? Is er nagedacht over dat soort vraagstukken iets verderop in de toekomst? Over hoe je in ieder geval zorgt dat je dat proces loopt en niet in de weg zit. Want dat is vaak bij burgerparticipatie is de overheid vaak de belemmerende factor. En dat moeten we toch zeker niet willen. En het tweede is, nu is er een dorpsvisie per dorp opgesteld. En dat is logisch. Straks worden wij een veel grotere gemeente. En de vraag die ook bij ons leefde was, is er al gesproken over gaan we dan in gezamenlijkheid iets doen? En niet als één dorp in de nieuwe gemeente, maar leg je een soort van netwerk van mensen in alle dorpen binnen Ten Boer. Waarbij je de dingen kunt regelen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in het dorp. Is daar al over gesproken of is het nog helemaal niet aan de orde geweest? Nou ja, dat is iets wat bij ons leefde. Tot zover eerst.
Dank u wel, meneer Lode.
Nou ja, onze vraag die sluit eigenlijk een beetje aan bij GroenLinks. Tenminste, de eerste vraag van jullie. Uit de teksten blijkt niet duidelijk hoe de gemeentelijke regels zich verhouden tot de projecten. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de gemeentelijke regels in principe opzij worden gezet om projecten door te laten kunnen gaan. Naar onze mening moeten hiervoor duidelijke richtlijnen worden aangegeven waaraan een project moet voldoen. Want we kunnen ons goed voorstellen dat er vanuit de bevolking projecten worden aangedragen die bij voorbaat niet haalbaar of realiseerbaar zijn. Dit zal teleurstellend gaan werken en zal de motivatie niet bevorderen. Zou het daarom niet verstandig zijn om een soort checklist op te stellen waarin de belangrijkste richtlijnen en voorwaarden worden opgenomen waaraan een project in de basis aan zal moeten voldoen? Deze checklist kan dan door bewonersverenigingen als leidraad gebruikt gaan worden om in het voortraject hiermee rekening te houden, zodat ze niet in een latere stadia tegen allerlei regeltjes aanlopen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Haanstra.
Dank u wel, voorzitter. Tijdens de commissievergadering van 14 december 2016 is de leefbaarheidsvisie uitgebreid besproken. Inmiddels ligt de aangepaste leefbaarheidsvisie ter vaststelling aan ons voor. Er ligt een mooi gedegen tot stand gekomen document voor ons waarmee we praktisch aan de slag kunnen. De 7 thema's opgenomen in de leefbaarheidsvisie zijn goed uitgewerkt. Meerdere malen is door ons gevraagd om uitbreiding van de functie van de dorpshuizen. Wij zijn blij dit nu terug te lezen in de leefbaarheidsvisie. De promotie van Ten Boer als alternatief voor het stadse wonen hebben we vaak onder de aandacht gebracht en lezen dit nu ook terug in dit stuk. Rode draad in het geheel is de veranderende positie van het gemeentebestuur. Het bestuur in een terugtrekkende, faciliterende rol en de inwoners meer in de lead. Dit past goed in de huidige tijd waarin de verzorgingsstaat langzaam aan het veranderen is in een participatiesamenleving. Hier liggen veel kansen, maar ook wel bedreigingen. Wij zien vooral de kansen. Samenwerking is hierbij de sleutel tot succes. Onze fractie kan instemmen met deze leefbaarheidsvisie. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Kuin.
Dank u wel, voorzitter. Wij denken ook dat het goed is dat dit proces van de leefbaarheidsvisies in de dorp is geweest. Het is bij de gemeente Groningen nu nog helderder wat onze inwoners belangrijk vinden. En de bewoners kunnen er zelf mee aan de slag. Het credo wat ik belangrijk vind is geef de inwoners de ruimte en ondersteun waar nodig. En volgens mij is dit hetgeen wat onze gemeente juist heel erg goed doet. Wel, zegt onze fractie, maak als er toch al zoveel info ligt, maak het af met een goede sterkte-zwakte-analyse. En dit hoeft niet door KAW te gebeuren, want die is wel erg duur. Maar er is vast meer een meer betaalbare oplossing te vinden. Dus voor zover.
Wethouder Heidema.
Dank u wel, voorzitter. U allen ook hartelijk dank voor uw inbreng. Ik zal direct maar met de SWOT-analyse beginnen. Tenminste, voor mij het moeilijkste onderwerp in dit geheel. Of niet moeilijk, maar wij hebben er bewust voor gekozen om het niet meer te doen nu. Dan hadden we het eigenlijk veel eerder in het traject een SWOT-analyse moeten maken. En om dat nu nog te doen is eigenlijk een beetje mosterd naar de maaltijd. Dus we hebben gezegd, we gaan geen SWOT-analyse meer maken op dit moment. We hebben genoeg informatie uit de dorpen. De dorpen hebben zelf een hele hoop aangeleverd. En nou, daar gaan we eerst mee aan de slag.
Ja, wat mij een beetje triggerde, dat is ook de vragen die de fractie van de Partij van de Arbeid stelde. U zegt eigenlijk van het tegenovergestelde van mevrouw Kuij. U moet eigenlijk van tevoren regels opstellen waaraan projecten moeten voldoen. Als ik dat zo goed mag, vrij mag vertalen.
De vertaling is iets te vrij als ik naar de reactie van de Partij van de Arbeid kijk.
Sorry?
Ja. Ik zeg dat de vertaling van de wethouder iets te vrij is als ik naar de reactie van de Partij van de Arbeid kijk. Dus ik geef u het woord.
Ja, dan is dat waarschijnlijk een beetje verkeerd overgekomen. Zo is het niet helemaal bedoeld.
Dat kan aan mij liggen hoor.
Zodra je projecten gaat opstaan, we weten als geen ander. We moeten natuurlijk aan allerlei regeltjes moeten voldaan worden. Als we kijken, af en een stukje fietspad of nou ja, noem maar op, gaan aanleggen. Wat voor vergunningen en of vergunningstrajecten daarvoor gevoerd moet worden. Ja, dat kun je niet bij de gewone burger neerleggen. En daar bedoel ik mee van, laat me een soort checklist opstellen waar we de belangrijkste voorwaarden, richtlijnen daarin neerzetten. En zodat de bewonerscommissies daar al rekening mee kunnen houden. En dat ze niet in het eind, zodra ze een project gaan inleveren, dat ze daar bij voorbaat al op worden afgeschoten. Dat bedoel ik daarmee. Dus het is niet zo van, zo zuur stelt, maar ik denk dat het toch een beetje anders geformuleerd wordt.
Het is een beetje ook, denk ik, de manier waarop we het. Oh, sorry, neem me niet kwalijk.
Ja, en dat ben ik overigens helemaal met de heer Lode eens. Want je moet wel duidelijke verwachtingen hebben. Hè. Ik hou van vrijheid dus, en ook van ondernemingsruimte. Maar het moet wel helder zijn voor mensen welke ruimte ze hebben. Dat is, in die zin zitten we op één lijn.
Duidelijk.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uit de dorpvisies die nu klaar liggen en die klaar zijn, zijn een aantal dorpen die hebben al wat projecten geselecteerd voor hunzelf. Als ik dan toch maar even een voorbeeld mag noemen, Sint-Annen onder andere, die heeft 6 projectjes. Het zijn projectjes, het gaat van het opknappen van het dorpshuis tot het opknappen van de begraafplaats en een ommetje bijvoorbeeld. Al, op dat niveau moet u dat ongeveer zien. Ieder project, dat hebben wij ook in het voorstel geschreven, ieder project vinden wij wel dat daar ook bewoners bij betrokken moeten zijn. Het kan niet zo zijn dat het over de schutting wordt gegooid. Als er 3 of 4 bewoners bij een bepaald project betrokken zijn, dan trekken die kar. En u hebt dat ook wel eerder gehoord, denk ik, maar er zijn verschillende fondsen, hè, die in relatie met de aardbevingen, die hebben verschillende projecten geadopteerd. Dus die gaan dus met een clubje, bijvoorbeeld de ommetjes, iemand van Groningen Landschap of Landschapsbeheer is het geloof ik, die gaan dan met dat clubje op pad om te kijken wat er mogelijk is. Dus er is eigenlijk een professional bij een aantal dorpsgenoten, zal ik maar zeggen. En daar zitten dus geen kaders aan, die komen. Ik bedoel, natuurlijk is het zo, als je een ommetje gaat maken, dan moet je kijken, waar gaan we langs, mogen we daar langs, is dat wat voor grond, dat soort dingen, dat is natuurlijk wel bekend. En natuurlijk is het ook de bedoeling dat wij als gemeente ook wel in het traject worden meegenomen, van wat gebeurt dat allemaal. Dus op zichzelf is dat wel geborgd, denk ik, want ik vind het wel belangrijk dat we niet vooraf met regels beginnen, maar dat we mensen wel de vrijheid geven om dus gewoon vrij te denken van wat vind ik nou belangrijk? Waar wil ik me nu voor inzetten? Nou, en dan terecht wat u dat zegt, dan moet je wel misschien een beetje bijsturen hier en daar, maar het is al mooi als mensen een initiatief nemen en willen participeren in het dorp. Dus dat is een beetje de werkmethode zoals wij het zien. En dat zijn dat heel verschillende trajecten, of verschillende initiatieven die dan uitgevoerd worden. Ja, en wij zien daar natuurlijk kansen in, vooral ook, toevallig vandaag hadden we mensen uit Ten Post aan tafel zitten over hun dorpsvisie. Want zoals u weet zal er op korte termijn 1 oktober, dan wordt er met de versterkingsopgave begonnen in Ten Post. En dan is het ook van belang om te weten van wat wil nu Ten Post ook nog vanuit de dorpvisie realiseren. En is het dan ook mogelijk om daar koppelkansen te maken? Kunnen we wat combineren? Dus er zijn vanmorgen de eerste gesprekken geweest. En daar zetten we wel een beetje druk op, omdat we toch wel graag willen dat die plannen klaar zijn voor 1 oktober. Dat men erover na heeft gedacht van ja, wat willen we nu in Ten Post? Volgens mij, voorzitter, heb ik de meeste vragen beantwoord.
Voorzitter, voordat de raad aan de tweede ronde begint, wilde ik graag met een andere pet op even iets zeggen.
Ga uw gang.
En wel als lid van de rekenkamercommissie van Ten Boer. De SWOT-analyse was een aanbeveling van de rekenkamercommissie in haar onderzoek over krimp en herindeling van een paar maanden geleden. De raad heeft toen na enige discussie bevestigd dat een betere SWOT-analyse dan in deze rapporten staat nodig was en toen de aanbeveling overgenomen. Er is dus een raadsbesluit om dit SWOT-onderzoek te doen. We kunnen er van alles over zeggen vanavond, maar er ligt wel een raadsbesluit om een SWOT-onderzoek te doen. En wat de kosten betreft die aangehaald worden, ja, dat hoeft niet zo'n super kostbaar ding te zijn. Een afstudeeropdracht aan een paar studenten van de Hanse Hogeschool is heel leuk erin.
Misschien even als, dan zal ik met twee petten op ook nog even iets zeggen. Misschien eerst even met de pet van portefeuillehouder verkeer en vervoer. Misschien ook even in de richting van meneer Lode en van mevrouw Kuin. Kijk, natuurlijk moet je, ik heb zelf een aantal, en dat was al voor de dorpscrisis, maar een aantal initiatieven vanuit dorpen gehad van, nou, als het dan gaat om verkeersveiligheid. Dan zeg ik altijd, wij staan open voor allerlei initiatieven. Dus ga er, en we zetten daar ook een medewerker naast van, nou, kijk of dat uitvoerbaar is en uit te werken is. Maar er zitten natuurlijk altijd een aantal randvoorwaarden in. Als het over de straat gaat, als het over verkeer gaat, moet het altijd veilig zijn. Dus dat zijn gewoon randvoorwaarden die mensen meekrijgen en die ze ook heel goed begrijpen. En binnen die randvoorwaarden, nou ja, ga je dan een beetje op zoek naar wat de mogelijkheden zijn. Nou, de vrachtwagenremmer in Thezingen, zoals hij er nu uitziet, is er daar één van. Dus zo ontstaan dat soort dingen. Dus ik ben met u eens, van je moet dan wat aan verwachtingenmanagement doen. En aan de andere kant, je moet niet van tevoren dingen dicht timmeren, want dat wil je juist niet. Er moet wel wat experimenteerruimte zijn. En nou ja, soms moet je maar even nadenken van, we hebben deze regel wel, maar wat is eigenlijk het doel van de regel? Dus dat is het zoeken. Het tweede is, nou ja, goed, ik geef maar even mee uit ervaring. Het tweede is, en dan zet ik dan weer even de pet op van voorzitter van uw raad, de SWOT-analyse. Ik denk dat meneer Staaij als voorzitter van de Rekenkamercommissie dat, of lid van de Rekenkamercommissie, dat terecht zegt. Ik denk wel dat we dan een keus moeten maken als u zegt van, wil je wel of geen SWOT-analyse? Kijk, de opmerking van GroenLinks de vorige keer was, en ik denk dat die terecht was, de SWOT-analyse zoals die er nu staat, is eigenlijk wat amateuristisch. Laat ik het maar even zo zeggen. Op het moment dat je zegt van, je wilt een SWOT-analyse maken, dan moet je ook een echte SWOT-analyse maken. En dan wordt het denk ik best wel ingewikkeld, het voorstel van meneer Staaij, om te zeggen, laat dat een paar studenten doen. Want nee, dan moet je dus echt een deugdelijke, goed onderbouwde en goed werkbare SWOT-analyse maken. En ik denk dat je daar niet alleen een paar studenten op los kunt laten. Dus dan zou je daar wel budget voor beschikbaar moeten stellen. Dus dan zou ik voorstellen, als u zegt van, nou ja, ik wil, en dat kan ik me heel goed voorstellen, wat u dat zegt, een eerder besluit willen wij serieus nemen, dat wij in het kader daarvan wel even met u naar u terugkomen om inzichtelijk te maken wat het maken van een SWOT-analyse dan zou kosten. Dan kunt u ook de afweging maken, wel of niet. Dan heeft u ook het complete beeld van alles wat daar mee samenhangt. En dat staat in die zin denk ik dan een beetje los van of u in kunt stemmen met de inhoud van de leefbaarheidsvisie zoals u hier ligt. Maar dat is dan even, zoals ik als voorzitter, even probeer die dingen uit elkaar te trekken. Dan geef ik het stuk gewoon terug voor u als raad voor de tweede termijn. Meneer Bos.
Ja, nee, ik begrijp u ook. Prima. Prima dat destijds ook besloten is. Kijk, ik worstel nu nog even met de vraag. Als je wel een serieuze goede SWOT-analyse doet, dat is van mij betreft de vraag even ook naar de wethouder. Welke meerwaarde geeft er aan het stuk waarmee we zeggen, vanuit die sterkte en zwakte analyse en kansen en bedreigingen, in het totale concept van de leefbaarheidsvisie is er een toegevoegde waarde aan het rapport. Dat is wat ik niet weet. Dus daar worstel ik mee.
Ik zie dat de hele fractie van GroenLinks. Mevrouw Anja.
Ja, we zijn allemaal een beetje anarchistisch bij onze partij. Maar dat geeft niet. Nou, nee, dat geeft niks, want dan behouden we het leuke. Nou. Ik sluit me wel aan bij wat de heer Bos zegt over die SWOT-analyse. Want het is altijd kijk, we zijn er voorstander van om het op een goede manier te doen. En dat was inderdaad het commentaar vanuit onze fractie. Dat is gewoon nu niet gebeurd en dat had je wel moeten doen. En de vraag is dan inderdaad, wat betekent dat dan nu, als je dat nu nog op een goede manier doet in dat proces? Dus op wat betreft het voorstel om daarmee terug te komen en als daarbij in aangegeven wordt wat de meerwaarde dan is en waar de effecten dan precies landen, dan is dat op zich prima. En ik wilde nog even, want de portefeuillehouder zei, volgens mij heb ik overal op gereageerd. Nou, misschien heb ik niet opgelet, maar volgens mij heb ik geen reactie gehoord op mijn verhaal. En eigenlijk de discussie die net in de eerste termijn speelde over regels, kaders en hoe doe je dat, is volgens mij de essentie van waar dit over gaat. Namelijk de balans tussen de verantwoordelijkheid die je als overheid hebt en het systeem dat we hebben opgetuigd en hoe wij ons daar allemaal in bewegen. Versus dat we eigenlijk vinden dat inwoners hun leefomgeving zouden moeten terugnemen en zeggen: dit is waar wij wonen, dit is onze plek en dingen moeten hier goed geregeld zijn en wij doen daar een aantal dingen zelf in. En dat is een hele ingewikkelde beweging en de reflex bij de overheid is heel snel om dan te denken: bewoners gaan dingen doen, misschien gaat het dan wel mis of raakt iedereen teleurgesteld. Terwijl ik juist denk, wil je op de lange termijn die ontwikkeling op een goede manier vormgeven, moet je volgens mij vooral vragen stellen bij het systeem en de dingen die wij hier aan het doen zijn en niet zozeer bij de dingen die in de dorpen gebeuren. Dus vandaar dat de vragen die wij gesteld hebben met name gericht zijn op: hoe verhoudt de rol van de gemeente zich tot wat in de dorpen gebeurt? En hoe zorg je ervoor dat je dat niet in de weg gaat zitten? En dat je niet als gemeente terugschiet in je oude reflexen. Want daarmee ontneem je eigenlijk alle ruimte en kracht weer uit de samenleving. En dan wordt het een dingetje omdat het in 2017 populair is om iets met burgerparticipatie te doen. Maar dan ga je nooit daar echt een stap in zetten. Gelukkig hebben we dit thema volgende maand op de agenda in de commissie. Dus het zou mooi zijn als we met elkaar er dan ook iets dieper op in kunnen gaan. Hoe doen we dat eigenlijk precies? Maar het is, en ik snap wel dat er is geen pasklaar antwoord op te geven. Maar volgens mij is dat wel de essentie van waar het om gaat hier. Dus in ieder geval daar aandacht voor.
Waarbij ik dan als voorzitter van uw raad ook weer zeg: de gemeente, dat bent u, hè? Dus we zijn daar met z'n allen.
Daarom zei ik ook bij je.
Nee, heel goed. Ik kijk nog even, zijn er nog meer opmerkingen in de tweede termijn? Meneer Staaien?
Nog eventjes dit. De raad kan natuurlijk altijd besluiten om een besluit dat ze eerder genomen hebben terug te draaien. Dat is ons eigen recht. Maar ik denk niet dat je dat dan moet doen in het kader van besluitvorming over een stuk wat eigenlijk over iets totaal anders gaat. We hebben toen besloten in het kader van het rapport van de Rekenkamer om het te doen. En niet in de leefbaarheidsvisie.
Nee, maar volgens mij heb ik dat zo toch ook geconcludeerd als voorzitter, in de zin van: het gaat nu over, het gaat over de leesbaarheidsvisie. Daar zit nu een opmerking in vanuit het college van het voorstel om geen SWOT-analyse te doen. En daarvan heb ik dan een ordevoorstel gedaan om te zeggen van: ja, dat staat even los van de inhoud van de leesbaarheidsvisie. Maar dat wij inzichtelijk maken wat een SWOT-analyse, wat die zou kosten. En inderdaad, uiteraard natuurlijk ook wat daar de plussen en de minnen van zijn als je dat in dit stadium doet, wat dat dan de vraag van de heer Bosselt dat zou toevoegen. Dus die even losgekoppeld van zeg maar het, van dit stuk van de leefbaarheidsvisie zoals die hier ligt. Want ik hoor dat daar wel brede instemming is bij uw raad over de inhoud van het stuk. Dus zo heb ik hem dus even geprobeerd uit te leggen. Als dat de juiste uitleg is, dan prima. Dan geef ik het woord aan wethouder Heinema.
Dank u wel, voorzitter. Dan heb ik alleen nog de vraag te beantwoorden van GroenLinks. Het is goed, denk ik, dat wij dus op 9 maart daarover gaan spreken met elkaar. Want ik heb zelf het gevoel dat wij de inwoners en de dorpen al heel veel ruimte geven. En niet direct in een reflex schieten van, oh, wat gebeurt er? Ik denk, natuurlijk, de voorzitter heeft het ook al aangegeven. We gaan natuurlijk samen op, vooral als het over veiligheid gaat, noemde de voorzitter. Dan gaan we toch meelopen dat er geen teleurstellingen komen. Bijvoorbeeld, als men een iets wil adopteren, uit wil voeren in de toekomst zelf, dingen wil gaan doen. En dat is eenvoudig en geeft verder geen problemen. Dan zullen wij daar niet direct van in de stress schieten, denk ik. Dus ik ben eens zoeken wat u dus precies bedoelt. En daarom is het goed dat we daar met elkaar over gaan spreken. Want ja, ik heb nogmaals het idee dat wij de structuur in een dorp is natuurlijk, in al onze dorpen, maar kan ik wel zeggen, is natuurlijk ja, met een bestuur die gekozen is door het dorp. Dus democratisch gezien is het goed geregeld. En ja, de initiatieven uit de dorpen, daar geven wij in mijn beleving veel ruimte voor. Maar misschien kunnen we dat nog op een andere manier doen. En daar hoor ik dan ook graag, word ik graag geïnspireerd op 9 maart.
Er ligt volgens mij nog een vraag, zeker uw opmerking van de ChristenUnie over de woningbouwpromotie daar. Wauw.
Nou,
dat
is een opmerking die ik heb in de discussie.
Voorzitter, dan heb ik ook een opmerking. Wij komen daar bij de Grijksdijkshoorn op terug. En die staat op de LTA voor maart of april. Ik ben het even kwijt, maar het zal wel april zijn, denk ik. Dan komen we daar weer op terug.
Dan mevrouw Kaan.
We spreken er straks weer over. Ik vond de term verwachtingsmanagement gecombineerd met ondernemersruimte een hele mooie. En ik denk dat we die heel goed doen in deze gemeente. Ik denk echter wel dat mevrouw Wijnja doelt op de cultuuromslag die ambtenaren moeten maken. Want het is wel een andere manier van werken, deze faciliterende houding die we moeten hebben. En ik denk niet dat het een dingetje wordt van 2017, omdat de omgevingswet eraan komt en de bewoners steeds meer eigenaar worden van hun eigen leefomgeving. Dus wat dat betreft,
Mij lokt dit een reactie uit.
Ja, inderdaad. Dank u wel, voorzitter. Ik doelde niet op de cultuuromslag enkel bij ambtenaren. Want de gemeente, dat klopt, dat bedoelde ik veel breder dan alleen maar ambtenaren. Dat gaat namelijk ook over onszelf, zoals wij hier zitten. Dat bedoelde ik dat we daar met z'n allen over na moeten denken. Op welke manier doe je dat? Omdat we al jarenlang zaken op dezelfde manier doen. En dit vraagt nogal wat van iedereen. Dus volgens mij moeten we er allemaal scherp op zijn. En ik bedoelde met een dingetje van 2017 dat er verschillende plekken zijn waar wordt gezegd, we maken een heel ding van burgerparticipatie. Omdat dat nu eenmaal een thema is nu. En dat is hip en dat is geadopteerd. En dat is op zich prima. Maar daarmee ben je er nog niet, dat bedoel ik. Dus als je echt zegt van we willen dit een stap verder brengen in de gemeente Ten Boer, dan moet je dat echt op een goede manier prioriteren en met name scherp zijn op de verhouding tussen wat gebeurt er in de dorpen, wat doen de inwoners versus wat zijn we hier aan het doen en hoe verhoudt zich dat tot elkaar. En dan kun je voorkomen dat het een hip dingetje van 2017 wordt.
Nou ja, dat ik denk dat dat ook zo is, want het geldt, het is een veranderende rol voor ons allemaal en ook zeker voor u als raad. Ik stel voor om het besluit wat er ligt, de leefbaarheidsvisie van de gemeente Ten Boer vast te stellen, met daarbij de toezegging van deze kant dat u een stuk terugkrijgt over de SWOT-analyse. De pro's en de contra's en de financiën. Daar kunt u mee instemmen. Dan hebben wij al dus besloten. Dan zijn we toe aan agenda punt 17. En dat is de sluiting van deze vergadering. En dan dank ik u allen voor uw inbreng.